Dames en heren, ja, u kwam strak op tijd binnen, meneer Krauwers, dus daar gaan we. U was op tijd. Het is 7:30, 22 april. Ik kijk even daar naar rechts achter in de zaal, want dit is de laatste raadsvergadering die we in ieder geval nog met dat portret in de zaal hebben. En als u toch die kant op kijkt, dan ziet u meteen de gasten van de raad. Als u iets lager kijkt, klas 4 zeg ik goed, hoop ik, van het 4 en 5 van het Malet, die speciaal voor IDOP hier aanwezig zijn. Wij beginnen de vergadering altijd met een moment van stilte. En zo ook vandaag, zeg ik heel langzaam tot de koffie is ingeschonken. Goed, ik heb een heel bescheiden aantal mededelingen, namelijk dat mevrouw Angevaren zich heeft afgemeld, die herstellend is van een operatie, zoals u weet. En misschien is het ook wel goed om te melden dat we namens de raad haar hebben proberen op te beuren met een bloemetje. Dus u bent heel attent geweest. Goed, zij zit nu ongetwijfeld mee te kijken, denk ik. Goed, verder treft u aan op uw desk de uitnodiging voor de dag voor de gedecoreerden. U ziet er, zoals gewend bent, de moties en de amendementen liggen. En u weet het, hè, zo'n amendement is, en motie zijn pas onderdeel van de beraadslaging als die ook daadwerkelijk zijn ingediend. Dat waren wat mij betreft de mededelingen. Ik ga over tot trekking en vaststelling van de agenda. Ik trek eerst het nummer. En heb nu de stopwoordje vast. Ja, dat is nummer 13. Nummer 13 is mevrouw Pluk. En dat betekent dat de beraadslagingen bij, althans het eerste agendapunt, bij de fractie van ABC beginnen. Even kijken, we stellen de agenda vast. En dat betekent in ieder geval dat ik even aan u moet vragen. Er wordt een B-stuk toegevoegd, dat wil u gaan zeggen, meneer Poel, denk ik. Hè? Dat gaat over de verkoop van huurwoningen, raadsinformatiebrief die we daarover gehad hebben. En ik stel voor dat we die als agendapunt 8a toevoegen. Een B-stuk betekent dat vanuit de fracties van GroenLinks en PvdA daar kort wat over gezegd wordt. Ik moet u even aankijken met de vraag of er nog meer A-stukken zijn dan op de agenda staat. Want er zijn wat afspraken in de commissies gemaakt over na te zenden stukken. U heeft een raadsinformatiebrief ontvangen over agendapunt 12. Ik kijk even rond. Zijn er agendapunten die als hamerstuk kunnen worden afgedaan? Ik zie nee knikken. Ja, dat. Ik kan hier geen ja uit concluderen. Nou, dan stel ik de agenda vast zoals die voor ligt. Met nog één opmerking daarbij. En dat vindt u ook bij de stukken die op uw bureau liggen. En dat is dat we een agendapunt 16 toevoegen. Dat gaat over het aanhoudingsbesluit geur en hinder veehouderij. U heeft dat, ik zeg het helemaal verkeerd. Aanhoudingsbesluit wet geur, hinder en veehouderij. U heeft er op 22 oktober een besluit over genomen. En dit besluit wat nu voor ligt, dat behelst dat nog iets uit te breiden in het kader van een recente wetswijziging. Oké. Daarmee is dan de agenda vastgesteld. Kom ik bij agendapunt 3, dat zijn de mondelinge vragen. En ik kan het woord geven aan mevrouw Van Heeswijk van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn vraag voorlezen. Vorig jaar rond deze tijd hebben wij inmiddels schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek in het centrum van Haps nabij de sporthal. U heeft inmiddels een proces doorlopen waarbij besluiten zijn medegedeeld aan de omwonenden. Omwonenden hebben in een laatste schrijven hun ernstige bezorgdheid geuit over uw maatregelen. Zij voorzien zelfs een groeiende chaos op de Beersweg. Dat zal zeker ook het geval zijn als er landbouwvoertuigen, ambulances, brandweerauto's en dergelijke doorheen moeten. De suggesties van de omwonenden lijken goedkoper, logischer en effectiever te zijn. Mijn eerste vraag is, hoe is het mogelijk dat u in dit proces niet bent ingegaan op het positieve en op constructieve wijze geformuleerde verzoek in januari van dit jaar van omwonenden om op locatie hun alternatieve voorstellen te bespreken? De tweede vraag is, we maken ons met de omwonenden ernstig zorgen over de door u aangekondigde maatregelen. Bent u overtuigd van de werking van uw besluiten en kunt u dat toelichten? Mag ik heel even een foto in beeld, dan kan ik uitleggen wat ik ermee bedoel. Die witte auto en die blauwe auto, dat worden de nieuwe parkeerplaatsen. Daar kan in ieder geval één auto doorheen. En zo ziet de hele weg er dan uit. En ik denk niet met mijn stedenbouwkundige verstand of verkeerstechnische, maar ik denk dat dit problemen op gaat leveren samen met de bewoners al daar. Vraag 3. Bent u bereid om op locatie, niet om informatie te verstrekken, maar om alsnog in overleg te gaan met de buurtbewoners?
Wethouder Stoffels.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen, laat ik even duidelijk neerzetten wat het probleem is in die straat. Het punt is dat er eigenlijk te weinig ruimte is om voldoende parkeerplaatsen te maken. Destijds bij de bouw van de sporthal is denk ik niet echt goed nagedacht over het creëren van voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de sporthal. Het is ook heel lastig in die directe omgeving van de sporthal, want er is gewoon geen ruimte voor. Anderzijds, ik denk toch wel dat u ons wat tekort doet als u zegt van dat er helemaal geen overleg is geweest met bewoners. Naar aanleiding van de schriftelijke vragen destijds in de raad gesteld, is er met politie, de dorpsraad en de stappert ter plekke gekeken wat mogelijke oplossingen, verbeteringen zouden kunnen betekenen.
Voorzitter, mag ik interromperen?
U mag interromperen, maar misschien dat u de beantwoording even afwachten?
Nou, in dit geval...
Niet. Gaat u gang.
Niet, nee, dank u wel. U noemt de dorpsraad, de stappert en de politie. Maar er zijn 25 mensen die u gevraagd hebben van mogen wij alsjeblieft op locatie spreken over onze plannen. En als u vragen krijgt van een hele buurt en de problemen bespreekt met een andere partij, ik heb ook gelezen dat dat zo gebeurd is, dan vraag ik me echt af wat er precies in... Ja, ik zie dan wel wat er fout is gegaan, maar waarom u dat gedaan heeft.
Nou, daar mag meteen op reageren. Ik was er niet klaar met mijn beantwoording, maar die brief die is van januari 2013. Toen waren we al lang bezig in een proces om te komen tot verbeteringen in die straat. En we waren al heel erg weg. De bewoners zijn, dag tot twee keer toe, gevraagd, weliswaar schriftelijk, nadat we ter plekke waren geweest met dorpsraad, nou ja, wat ik u net vertelde, schriftelijk gevraagd om reacties te geven. Die zijn nog gegeven in de brief van januari, waarin de schrijver ons ook nog zijn waardering uitspreekt voor het vroegtijdige stadium, ook waarin de bewoners betrokken zijn. Dus ik deel de mening echt niet dat wij iets voorbereid hebben zonder ook maar ons oor te luisteren hebben gelegd in de dorpsgemeenschap van Haps. Maar goed, zoals ik al begon te vertellen, er is een probleem wat helaas nooit helemaal op te lossen valt, omdat er te weinig ruimte is in de directe omgeving van de Stappert. Waar wij nu aan denken, en wat nadat er een twee concepten al met bewoners zijn overlegd, waar we nu aan denken, is aan de westzijde van de Beerseweg, op bepaalde plaatsen, met openingen ertussen, het maken, het schilderen op de weg van parkeervakken. Daarmee reguleer je het parkeren. En op andere plekken dan in je parkeervak is het dus niet toegestaan om te gaan parkeren. Wacht even. Niet toegestaan om te parkeren. Vervolgens is de Stappert met het idee gekomen om in ieder geval te zorgen dat er bij evenementen mensen zijn die mensen doorverwijzen naar misschien andere parkeerplaatsen verder van het Stappert af.
Voorzitter, mag ik weer? Ja, dank u wel. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen beseffen dat het niet gaat om alleen maar evenementen. Een paar keer per jaar dat er een probleem is. Dat probleem is er elke dag in Haps, aan die weg. De bewoners hebben er elke dag last van. En ik denk dat we blij mogen zijn, en ook als we burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben, blij moeten zijn met de mensen die met ons mee willen denken. We roepen altijd dat we het belangrijk vinden, maar op het moment dat ze zich aandienen, dan moeten we dankbaar gebruik van maken van de talenten die er in de gemeenschap zijn. En dat is in dit geval niet gebeurd. En als u praat over parkeervakken die gemaakt worden, dat is nou juist het probleem. Als er parkeervakken gemaakt worden, wordt het probleem alleen maar groter. Om de sporthal heen zijn plekken genoeg. Als er met een juiste bebording duidelijk wordt dat er andere plekken zijn om te parkeren, dan hebben we al een deel van het probleem opgelost. Maar ik wil dat u dat bespreekt, de bewoners. En dat hoeft op zich niet hier te gebeuren.
Luister, ik heb wel aangegeven dat we met de dorpsraad overleg hebben, met de politie en met de stappert, dat we ook ter plekke zijn geweest. We hebben de bewoners gevraagd, jawel, we hebben de bewoners gevraagd om te reageren op de ideeën, de oplossingsrichting die daarin is geboden. Die oplossingsrichting hebben we ook in de raadsinformatiebrief aan de raad gemeld. Vervolgens komen er ook reacties vanuit de omgeving van bewoners. Die nemen we mee in de uiteindelijke oplossing, is nog een keer teruggegaan, wordt nog een keer aangepast. En nu zijn we zover dat wij dat willen gaan uitvoeren. Dat zijn geen maatregelen die een onomkeerbaar karakter hebben. Het is een verbetering. Het zal niet de oplossing zijn, dat geloof ik ook niet. Maar het is wel een verbetering. Het is ook niet het parkeren aan de volledige westzijde van de Beerseweg. Het is op plaatsen die gereguleerd worden, parkeren. Met openingen ertussen, zodat het verkeer elkaar kan passeren. Ja, nogmaals.
Voorzitter, ik krijg nu ontzettend veel spijt ervan dat ik de tekening met alle parkeervakken en de openingen die er zijn en de problemen die het oplevert, dat ik daar geen foto van gemaakt heb om hem in beeld te brengen. Want de problemen zijn vele malen groter dan u denkt. De laatste brief van de bewoners is onderhand een smeekbede om alsjeblieft met de bewoners te spreken. Ik begrijp niet dat u daaraan voorbij gaat.
De wethouder, tot slot.
Ja. Als bewoner van de Beerseweg en omgeving zijn we blij met het voornemen van de gemeente om de parkeeroverlast rond de sporthal aan te pakken. Ook waarderen we dat de gemeente ons vroegtijdig betrekt bij de plannen. Dat zegt ook iets.
Leest u alstublieft de rest van de brief voor.
Vervolgens zouden we prijs stellen als u ons op een avond zou kunnen uitnodigen in de sporthal om dit in de buurt breedgedragen voorstel met ons te discussiëren. En ziet uw reactie met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Ik heb u aangegeven dat wij sinds vorig jaar mei daarmee bezig zijn en dat we nu... We hebben heel veel reacties gehad van bewoners, wel ongeveer in beeld hebben wat er leeft. En we komen dus met een oplossing, een verbetering, die in de situatie een hele verbetering kan betekenen. En ik denk dat ik de bewoners niet veel meer nieuws kan bieden.
Ik vrees dat u niet in beeld heeft wat de problematiek is. En ik zou u echt aan willen moedigen om, en ik vraag het u ook in een van mijn vragen, of u toch nog in overleg wilt gaan met de mensen waar het om gaat.
Ja. Ik wil best nog wel een keer met die mensen op tafel gaan, maar omdat u daar zo nadrukkelijk naar vraagt, maar of het heel veel nieuws aan licht zou brengen, dat vraag ik me echt ernstig af.
Dus u wil met deze mensen op locatie de zaken bespreken en u gaat in overleg. Het is geen informatieavond. Dan zou ik heel tevreden zijn.
Ja, ik ben dan heel benieuwd of ik nog iets anders hoor dan we al weten. En als dat zo is en het leidt tot een aanpassing, dan hebben we ook de bereidheid om aan te passen. Maar wij denken dat wij, gezien het traject wat er de lopen is, dat alles ongeveer wel in beeld gebracht is. En dat ik daar waarschijnlijk ook niks nieuws meer hoor.
De wethouder is benieuwd, dus hij gaat zeker.
Sorry, wat zegt u, voorzitter?
Als hij benieuwd is, dan is dat een extra aansporing.
Ja, het is voor mij heel helder. En de brieven zijn duidelijk genoeg dat er heel veel onrust is. En als u daar in ieder geval gehoor aan wilt geven en een serieus gesprek met deze mensen wil hebben, ben ik tevreden.
Geen misverstand. Wij weten dat er een probleem is. En we proberen het in ieder geval te verbeteren. En waar het kan, misschien ook wel wat op te lossen. Maar helemaal zal dat niet lukken, vrees ik. Maar goed, ik denk dat het duidelijk is.
Okay.
Goed. De tweede vraag komt van de fractie van het CDA. Meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk op het vorige onderwerp nog wel een vraag, maar die kunt u misschien heel snel afdoen. Of dat wij ook kennis hebben kunnen nemen van al deze informatie, of is dit meer een haps onder onsje?
Ik hoorde wethouder het net wel hebben over een raadsinformatiebrief, maar om nou te beweren dat ik die scherp op het netvlies heb. Maar misschien kan hij dat zelf nog beter beantwoorden.
Maar die is al een geruime tijd oud. Het zou best kunnen.
Het loopt inderdaad al een hele tijd, dat ben ik met u eens. De raad, de laatste informatiebrief daarover is van 16 oktober 2012.
Dank u wel. Dan weet ik welke informatie ik wel had en welke ik ook niet had. Dan ga ik me goed vinden naar onze mondelinge vraag. Kunst gaat over kunst- en cultuureducatie. In de media hebben we kunnen vernemen dat de gemeente Boksmeer al afspraken heeft gemaakt met Kunstcentrum Jeruzalem. En waarom staat die nou niet op het scherm trouwens? Want ik had al een typfout. Jeruzalem moet met een S en niet met een Z.
Gaan wij dan nog fouten?
Kunsteducatie. Om voor het nieuwe seizoen garanties te kunnen bieden voor kunsteducatie dient ook voor de kunstleerlingen op korte termijn zekerheden te kunnen worden geboden. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het contracteren van een nieuwe aanbieder, zeker aanbieders voor kunst- en cultuureducatie?
En dan wil ik erbij laten. De vraag voor wethouder Vervoort.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik een misvatting uit de wereld helpen. Er zijn geen afspraken gemaakt tussen de gemeente Boksmeer en het Kunsteducatiecentrum Jeruzalem. Het is echt een particulier initiatief van Jeruzalem om in Boksmeer gaan te zitten en kunsteducatie aan te bieden. Dat voorop. Stand van zaken. We liggen op schema. In de RIP van 19 maart is de procedurele informatie gegeven over hoe we dit aan gaan pakken. Dat betekent dat de sluitingsdatum van de aanbiedingen 1 mei is. In juni wordt de keuze bepaald en door BMW en wordt de raad geïnformeerd. Dat betekent dat dan ook het cultuureducatiecentrum ingelicht wordt. En dan kan, zoals het beoogd is, de start zijn in het schooljaar 2013-2014. Dit is afgesproken met betreffende partijen. Zij weten hoe de procedure loopt. En wij lopen dus prima op schema.
Ja, meneer Nielen.
Dank voor de heldere en korte beantwoording en blij van u te nemen dat we op schema zijn en dus dat we ook na de vakantie gegarandeerd aanbod hebben van kunst- en cultuureducatie. Dank u wel.
Oké, daarmee zijn wij door de vragen en kunnen we naar agenda punt 4, maar daar hebben zich geen sprekers gemeld, dus we kunnen meteen door naar agenda punt 5. En dat gaat over het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige keer, 18 maart 2013. Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. Ik kijk voor de zekerheid nog even rond. Nee, dus die stellen we bij deze ook vast. Dan komen we bij agenda punt 6 tot en met 8. Dat zijn drie stukken die als A-stuk zijn aangemerkt. En als ik dadelijk de hamer laat vallen, dan heeft u beslist de evaluatie van het waterplan projectenboek Kuik 2012-2015 voor kennisgeving aan te nemen. U stelt vast de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren en de Tarieventabel Legersverordening. En u stelt een aanvullend krediet beschikbaar voor de verbouw van gymzaal wel niet toch. En dat was geen verspreking bij deze. Wij komen bij agenda punt 8a. Het B-stuk wat daarnet is ingevoegd. Dat gaat over de raadsinformatiebrief nummer 56 over de verkoop aan derden van clusters huurwoningen in de wijk Padbroek in Kuik door de woningcorporatie Mooiland. En het woord is aan meneer Poel.
Ja. Voorzitter. Bij raadsinformatiebrief van 12 maart 2013 heeft het college kenbaar gemaakt akkoord te kunnen gaan met de voorgenomen clusterverkoop van maar liefst 105 sociale huurwoningen in de wijk Padbroek door woningcorporatie Mooiland. Op 8 april jongstleden hebben de fracties van Partij van de Arbeid en GroenLinks nadere vragen gesteld omtrent dit voornemen van Mooiland en het akkoord van het college. Buiten Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben de andere fracties in deze raad geen vragen gesteld over deze voorgenomen verkoop. Zowel raadsinformatiebrief als beantwoording van de vragen door het college hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks niet doen overtuigen. We wensen dan ook langs deze weg onze zorgen hierover te uiten. Verkoop van sociale huurwoningen bestemd voor de doelgroep is de eigen verantwoordelijkheid van Mooiland. Maar gelet op de huidige marktomstandigheden, waarbij sprake is van een toenemende vraag naar huurwoningen, oplopende wachtlijsten en zelfs projectontwikkelaars die sociale huurwoningen bouwen, is een forse onttrekking aan de markt naar ons idee onverstandig. Wij hadden van het college in haar toetsende rol als lokale overheid meer maatwerk verwacht, gelet op de Kuikse situatie. Tegenover de argumenten voor verkoop staan voldoende argumenten om hiertoe op dit moment juist niet over te gaan. Daar ga ik op dit moment niet op in, want er is die verklaring niet voor. Partij van de Arbeid en GroenLinks zullen de specifieke marktontwikkelingen en de mogelijke consequenties voor Kuik en Land van Kuik dan ook kritisch blijven volgen. Daar laat ik het bij, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Poel. Ik stel aan de orde agenda punt 9. Het voorstel tot verhoging van het krediet voor de realisatie van het dienstencentrum. En de beraadslaging begint bij ABC, zoals daarnet, en bij mevrouw Pluk. Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Voor ABC had dit ook een aanstuk kunnen zijn. In de commissie Burger is dat wat lastig te volgen stuk uitgebreid bediscussieerd. En we hebben niet de behoefte aan nogmaals een toelichting hierover. Door de meerafname van vierkante meters en het ontbreken van indexering zijn deze kosten onvermijdelijk en deze kosten zijn ook al gemaakt. En dus kunnen wij niet anders dan instemmen met het verhogen van het krediet voor de realisatie van het dienstencentrum. Wij zijn dus akkoord.
Dank u wel. Ik ga naar PLC, meneer Siroen.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie werd aangegeven dat door plotsklapse ontwikkelingen we hier financieel nadelig verkeren zoals we verkeren. En dat dit niet voorkomen had kunnen worden. Dan is het eigenlijk moeilijk besturen, voorzitter. Het nalaten van indexering is geen toeval, maar is in wezen een structureel begrotingsmechanisme. En hoe kan dat hier dan over het hoofd gezien zijn? Ook zijn er parameters gebruikt bij verhuur aan de GGD en Novadic, die zich niet meer verdragen met aanpassingen aan de feitelijke eindsituatie bij oplevering. Waar zit hem dat in, voorzitter? Dat zijn nog drie vragen. Ze zijn deels ook beantwoord in de commissie, maar ik wil het hier in de raad ook nog graag horen. Dank u wel.
Dank u, VVD. Mevrouw Van Heeswijk.
Dank u wel, voorzitter. Twee opmerkingen, één over het proces, één over de inhoud. De interne notitie die we ten aanzien van dit agendapunt gekregen hebben, geeft klip en klaar aan waarom er extra kosten zijn gemaakt. Op een half A4'tje krijgen we duidelijkheid. Zo zou het altijd moeten gaan. Met zo min mogelijk cijfers en woorden helderheid verschaffen. Er was niemand tijdens de commissievergadering die iets kon maken van de frustratieverhogende brei van cijfers en woorden in het commissiestuk. Zonde van de tijd en de energie die erin gestoken is. En wat betreft de inhoud kunnen we er lang en breed over praten. Zaken waren niet ingecalculeerd, ze worden nu alsnog in rekening gebracht. En zoals het omschreven is lijkt het overmacht. We zullen ons erbij neer moeten leggen. Het is niet anders.
Dank u, CDA. Meneer Niele.
Dank u wel, voorzitter. Het is niet anders. De discussie over het raadstuk, zoals in de commissie aan de orde was, hebben wij ook opgetekend. En ik kan de woorden van mevrouw Van Heeswijk daarmee onderschrijven. Het stuk zal veranderd gaan worden. En toen wij de voorbereiding van de raad hetzelfde, blijkt achteraf hetzelfde stuk aan het bestuderen waren, bekroop ons toch de nodige frustratie weer. Alleen de uitleg zat uiteindelijk niet in het nieuwe raadsvoorstel, maar zat bij de bijlagen van het verslag. We krijgen nu toch een kredietverhoging of een overschrijding voor onze kiezen. Het is niet anders zoals al gemeld werd. Maar het lastige in de hele discussie is dat we voor de dekking van het krediet hebben wij wel moeten zoeken waar we dat kunnen gaan dekken. Er wordt wel gemeld in het stuk dat er huuropbrengsten tegenover staan, maar als ik het raadsbesluit lees, dan wordt het krediet verhoogd en zodoende of op deze wijze de begrotingswijziging vaststellen. En ik vind het toch wel lastig om dan te kiezen en wat stellen we dan vast en hoe gaan wij dit krediet dan vervolgens dekken of wat zijn de jaarlasten. Naar aanleiding van de discussie toch nog een vraag over de huurders die in het pand zitten. Want op de tabel op bladzijde 3 ontbreken Radius en RMC als huurders. Terwijl ze toch echt volgens onze gegevens in het gebouw zitten. Hoe zit dat eigenlijk? En een belangrijke is de afspraak met de UWV. Onderaan bladzijde 5 staat vermeld dat de UWV in principe de uitspraak heeft gedaan om de geleden schade als gevolg van niet nakomen van de intentie zich te vestigen in de dienst als het dus zal vergoeden. Tegelijkertijd staat daar beschreven dat het UWV aansprakelijk zal gaan stellen. En verder concluderen wij dat u die 80.000 euro al als zekere inkomsten boekt. In hoeverre kunnen wij nou wel rekenen op die 80.000 euro? Want als ik de stukken daarop nalees, dan is dat eigenlijk ook nog wel een verschil van mening. En over eerlijke kredietoverschrijdingen is in de commissie ook iets is gezegd. Volgens mij hebben wij in eerste instantie een krediet aangeboden gekregen, exclusief BTW. En later moest het krediet verhoogd worden met BTW. Dus het is wat ons betreft in ieder geval de tweede kredietoverschrijding op dit object. Maar wij vernemen graag welke begrotingswijzigingen we vaststellen en hoe het een en ander in de begroting gedekt gaat worden. Want anders wordt het voor ons lastig om dit krediet vast te stellen. Dank u wel.
Dank u. Mevrouw Van Diemen namens PvdA en GroenLinks.
Goed. Ik moet zeggen, ik was blij met een bijlage waar in ieder geval inzicht werd gegeven in een ontzettend moeilijk te lezen stuk. Als je alle punten wil benoemen, dan is dat in ieder geval in deze erg te kosten gegaan van de leesbaarheid van het stuk en het volgen van het stuk. Verder deel ik, ja, goed, de gelden zijn al uitgegeven, dus daar kunnen we gewoon niks meer aan veranderen. Wat voor ons nog wel blijft staan is de huurprijs die toch hoog is uitgevallen als je kijkt naar de eerdere afspraken die gemaakt zijn. Er zitten ook exploitatiekosten in dit stuk en die worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Dat hebben we ook netjes in de bijlage kunnen lezen. Maar waar ik nog wel de vraag over heb is, het gaat om 30.000 euro. Dus de verhoging die daarin zit. En als we het bedrag nemen waar we het over hebben, dan is het dat 193.000 euro. En dan is die verhouding tussen die 30.000 euro meer en die 193.000 euro overschrijding van krediet toch wel heel erg hoog. Normaliter pak je een factor 10, dan kom je op 20.000 euro uit. Dus ik vraag me wel af, wat is de verklaring voor de hoogte van dit bedrag? En daar wacht ik maar eerst even het antwoord op af.
Dank u, D66, mevrouw Van Zuylen.
Ja, voorzitter. Wat al diverse keren is aangegeven, het is uitgebreid al besproken in de commissie Burger. Dat had een stuk korter gekund wanneer het voorstel wat korter en duidelijker was geweest, zoals de bijlage die nu bij de notulen zat. Dus heel graag de volgende keer al in het originele stuk. Dat bespaart denk ik een heleboel tijd. Wat ons betreft is de aanvullende uitleg of opsomming die we gekregen hebben voldoende. En wij nemen daar verder genoegen mee.
Dank u. Ik kijk even naar wethouder Vervoort. En zij komt langzaam naar voren.
Dankjewel, voorzitter. Ja, het was inderdaad een lastig stuk. Dat hebben we geconstateerd in de commissie. En we hebben daar ook heel duidelijk gezegd van nou, er zijn een aantal gegevens waar we vanuit moeten gaan. En dat is de reden waarom we hier voor dit debakel staan, zoals je dat dan kunt zeggen. Dat betekent aan de ene kant dat de PM-post die niet benoemd was, dat die ingevuld werd. Dat er een aantal vierkante meters meer gehuurd moesten worden, omdat het UWV ook zich teruggetrokken had. En dat inrichtingskosten met zich meebracht. En bovendien dat er nog kosten waren voor onvoorziene kosten. Dat was die koude val die daar betrekking op had. En dat er niet geïndexeerd was. Nou, dat zijn een aantal gegevens waar we het over gehad hebben. En dat is zoals het is. Daar kun je niks aan veranderen. Aan de andere kant hebben we gezegd van, nou, er is destijds een krediet gesteld. Daar werd niet geïndexeerd. Dat doen we nu wel. En dat is gewoon een methode die wij destijds toegepast hebben. We hebben destijds gekeken van, dit is het krediet en dit is wat het is. Er is ook geen post onvoorzien opgenomen. Dat zijn dingen die we in de loop der tijd gewijzigd hebben. Er wordt nu wel geïndexeerd en er wordt nu wel een post onvoorzien opgenomen. In de commissie heb ik ook gezegd, was die post onvoorzien wel opgenomen, dan had ik hier nu niet gestaan. Want Het bedrag wat overschreden wordt is minder dan 5%. En dat betekent dat dat gewoon in die post onvoorzien gevallen zou zijn. Dat zijn de gegevens zoals we die kennen en zoals we dat nu weten. Er zijn een aantal vragen gesteld. Er is gevraagd naar die indexering. Nou, dat is gewoon de methodiek zoals die gesteld werd. Dat heb ik gezegd. Dat hebben we voorheen niet gedaan. Dat doen we nu wel. GGD en Novadic, daarvan werd gezegd, er zijn het aantal vierkante meters wat zij innemen. Dat betekent dat zij voor een niet-commerciële prijs huren en die inkomsten komen naar ons toe. Dat betekent dat wij dat de meters die zij afnemen, dat zij die aan ons betalen. Dat betekent dus dat wij daar een voordeel op hebben, want wij huren niet voor de commerciële prijs, maar voor een lagere prijs die we afgesproken hebben. En die is in tegenstelling tot wat mevrouw Van Diemen zegt, niet hoger dan de commerciële prijs die Mooiland daarvoor stelt.
Daarnaast mevrouw Van Diemen wil daar een vraag over stellen.
Ja, ik wil er even een correctie op doen. Ik heb niet gezegd dat die hoger was. Ik heb gezegd er zit een hele grote marge tussen de niet-commerciële prijs en de commerciële prijs. En als ik dan kijk wat er uit onderhandeld is door de gemeente, dan zit het toch maar net onder de commerciële prijs. En dat is jammer. En dat is een afwijking met wat vooraf in het je in de tijd hebt afgesproken. Daar zaten wat andere cijfers in.
De wethouder.
Ik moet hierover zeggen dat er van tevoren niks over afgesproken was over de huurprijs die wij als gemeente zouden gaan betalen. Daar is niet over afgesproken dat wij een niet-commerciële huurprijs zouden betalen. Dus in die zin stond dat open. In de begrotingswijziging wordt gezegd van er is een verschil tussen de begrotingswijziging en het bedrag wat hiervoor ligt. 30.000 euro, dat is exploitatiekosten. En wat hier staat, dat is zijn kapitaalskosten. Andere manier van begroten. Het UWV, daarvan werd gezegd.
Nog één interruptie van mevrouw Van Diemen.
Ja. Ik heb net ook gezegd, het zijn exploitatiekosten, maar verhoudingsgewijs zijn ze hoog. Dus kunt u me uitleggen waarom dat die 30.000 euro zijn en niet als ik zou rekenen een 20.000 euro op basis van de overschrijding. Dus het is meer als dat ik zou verwachten. Dus wat zijn dan meer kosten die daarin zitten?
Dat is een technische vraag, daar heb ik geen antwoord op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en daar ook niet. Wilt u hier nog een antwoord op krijgen? Of nou, dan moet dat nakomen. Ik heb hier geen antwoord op. Daarnaast werd gevraagd UWV 80.000 euro. Dat hebben we bedacht dat een bedrag is. Even kijken. En die zou al als inkomsten ingeboekt zijn. Dat is niet het geval. Het is nog niet als inkomsten ingeboekt. Nee. Het is nog niet als inkomsten ingeboekt. Maar dat is iets wat wij verwachten. En de redelijkheid zegt dat dit het bedrag is wat in de richting komt. En wij zullen dit bedrag dus ook bij het UWV in rekening brengen. Maar het is nog niet ingeboekt. Dat wordt ook gesteld.
Mag ik heel even interruptie?
Ja, meneer Nielen.
Toch als ik kijk op bladzijde 5 van het voorstel. Ik moet er ook allemaal weer bij zoeken in mijn iPad. Maar die tabel bovenaan, daar wordt die 80.000 euro claim UWV niet begroot. Maar als je het telsommetje volgt, volgens mij wordt die wel in de berekeningen meegenomen. En komt uiteindelijk de telling uit op min 52.000. En 52 is in dit geval een voordeel, maar daar zit die 80 dan bij in.
Nee, 80.000 is niet ingeboekt. Ik weet. Hij is niet ingeboekt, niet meegenomen.
Als het niet klopt, dan.
Ja, hoe? Ja. Nee, maar hij is niet meegenomen. Dan wordt gesproken over huurders voor Radius en RMC. Zij hebben een directe huurdersovereenkomst met Mooiland en niet met de gemeente of op andere wijze. Zij hebben een directe overeenkomst met Mooiland. Wat mij betreft. Was het?
We gaan naar de tweede termijn. Dan merken we het. Er gaan wat vingers omhoog. Dat is nog om de eerste termijn te verduidelijken. Meneer Siroen, meneer Nielen, meneer Siroen.
Ja, de
huurprijs, de niet-commerciële huurprijs voor Novadik en de GGD, is dat de vierkante meterprijs die dan in de stukken genoemd wordt? Want je haalt uit de context, eigenlijk staat er zoveel als van nou, omdat dat al afgesloten was, konden we die niet meer aanpassen. En dan heb ik geïnterpreteerd aanpassen aan de nu geldende huurprijzen, zoals ze in het stuk voorkomen. Ik haal uit de stukken dat Novadik en de GGD een andere niet-commerciële huurprijs betalen als wat hierin staat. Maar is dat niet het geval? Dus die betalen de niet-commerciële huurprijs per vierkante meter, zoals genoemd in dit stuk. Dan is mij duidelijk.
De niet-commerciële huurprijs is de huurprijs van 130 euro per vierkante meter. En dat is niet dezelfde prijs overigens die de gemeente betaalt aan Mooiland, hè? Oké, nee, maar dat is de GGD en Novadik betalen de niet-commerciële huurprijs. Ja.
En meneer Niele?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag gesteld over de begrotingswijze die u ons voor de kiezen brengt. En daar staat letterlijk het krediet voor de aankoop van het gedeelte van dienstencentrum te verhogen met 193.000 euro. En tweede begroting overeenkomstig vooraanstaande te wijzigen. En dan weet ik helaas niet wat wij, welke kapitaallasten we waarop gaan boeken en hoe we de dekking rondbrengen. Dus dit wordt voor mij en onze fractie bijzonder lastig om u daar carte blanche te geven. Dus ik weet niet of dat u nog een antwoord kunt dichten, anders willen we hier vast onze stemverklaring meegeven.
Er komt nog een tweede termijn, hoor. Mevrouw Van Diemen?
En ik zit met hetzelfde dilemma, want je kan wel zeggen, ik kan een vraag niet beantwoorden, maar die vraag is wel essentieel. Hebben we 20 of 30.000 euro in die meerjarenbegroting staan? Dus als ik een besluit wil nemen, zal ik daar toch ergens een antwoord op moeten hebben waarom dat bedrag zo hoog is.
De wethouder.
In het stuk en wat ook in de commissie besproken is en wat daar aan de orde is geweest, staat ook op bladzijde 5. In 2012 heeft een herstelactie plaatsgevonden voor wat betreft de kapitaalslasten van de technische installatie en de inrichting van het pand van het dienstencentrum. Het is daar allemaal op afgeschreven. Dat betekent voor 2012 en 2013 dat daar geen wijziging voor nodig is. En in 2014 wordt een exploitatieaanpassing gevraagd van 30.000 euro. Staat in de stukken.
Ja, dank u wel. U verwijst nu naar uw eigen raadsvoorstuk waarvan u wist hoe de commissie daarover geoordeeld heeft in de commissie. Dat stuk bedoelt u?
Precies. Dat is het stuk wat nu voor ligt. Ja. We gaan naar de tweede termijn. Mevrouw Pluk.
Wij hebben geen verdere opmerkingen.
Meneer Schiroen.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de beantwoording dat er voortaan wel geïndexeerd wordt. Volgens mij doen we dat al van 99% van de gevallen. En we gaan schoorvoetend akkoord met het voorstel.
VVD niet. Meneer Niele, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kom toch weer terug even op die tabelle, bladzijde 5. En als ik die getalletjes 277.000 plus 64.700 optel en dan 28.000 erbij optel en 80.000 ervan aftrek, kom ik inderdaad op 290.000 euro. En dat houdt dus in dat die 80.000 wel in het totale bedrag zit. Uw opmerkingen over hoe de dekking plaats heeft gevonden en plaats zal gaan vinden, wordt voor ons bijzonder lastig om daar nu, want u kunt wel zeggen verwijs naar het voorstel, maar echt een goed overzicht daarover hebben wij niet. Dus ik denk dat we daar nu ook niet meer uitkomen. Dus laat onze stem daarmee maar helder zijn.
GroenLinks. PvdA, sorry. Juist, mevrouw Van Diemen.
Ja. Ook wij hebben geen antwoord op onze vraag, terwijl ik het wel een essentiële vraag vind. Dus zonder antwoord ligt onze stemverklaring denk ik ook voor de hand. En dan gaan wij niet akkoord.
Mevrouw van Zuiden niet. Dan zijn we rond. Volgens mij moeten we even 5 minuten kijken of het nog lukt om die prangende vraag te beantwoorden. En dan schors ik even 5 minuten.
Test.
Stuk harder nou, hè?
Test, 1, 2, 3.
Nee, iets harder dan.
Test. 1, 2. Ja.
Oké, mag ik u weer verzoeken plaats te nemen en de vergadering te hervatten. Beantwoording in de tweede termijn, agenda punt 9. En het woord is aan u, wethouder.
Dankjewel. Ik zal het proberen te beantwoorden. De 80.000 euro die staat inderdaad wel in de tabel, maar die is niet meegenomen en dat staat er ook achter dat die niet begroot is. Dat betekent dat de totale werkelijke huisvestingslasten van het dienstencentrum rond de 370 liggen. Daar staat inderdaad wel 290 bij 2013, maar dat wordt daarna weer gecorrigeerd. Dat betekent dat dat gewoon de dalende lijn is van de afschrijving. En in onze post, in onze nieuwe begroting, staat deze post van 80.000 euro opgenomen als een claim en is niet ingeboekt. Dat betekent dat het een onzekere debiteur is, zoals ik mij heb laten vertellen. Daarnaast is het zo.
Heel kort bij interruptie, want u zegt die 290, daar zijn we het samen over eens, daar zit hij dus wel in, maar die 290 wordt weer 370. Maar die zie ik nergens. In die tabel niet.
Voorzitter, mijn interruptie. Dat zijn de getallen die ernaast staan en waar je het ziet dat er aflopende cijfers zijn waardoor je ze elk jaar afschrijft. Dus ja, als u op dezelfde lijn staat.
Die 370 waarin die 80 dus weer niet mee is berekend, die staat er niet.
Die staat wel in het jaar daarna, in 2014 en 2015 staat hij wel weer
voor. Ja, omdat daar geen 80.000 eraf getrokken is. Maar in 2013 heeft u die 80 wel van de bedrag getrokken en staat 290.000 euro.
Vervolgens gaat naar de 30.000 euro exploitatiekosten. Dit zijn de oorzaak hiervan is de overschrijding van het krediet en de meer vierkante meters die daarvoor gehuurd worden. Omdat het hier een nieuw gebouw betreft, meer inrichtingskosten betreft en dergelijke, is de exploitatie hoger. Dat is de verklaring die daarvoor gegeven kan worden. Is ook genoemd in de stukken die aangegeven zijn.
Oké. Goed, dat was de beantwoording in de tweede termijn. Het stuk moet gewoon moet besloten worden door de raad. Dus wie is er voor dit voorstel en hoe heet het ook alweer netjes? Dan ben ik mijn tekst ook kwijt. Tot verhoging van het krediet voor de realisatie van het dienstencentrum. Dat zijn de fracties D66, ABC, PLC en VVD. En wie is daar tegen? Dat moeten dan zijn de fractie van het CDA, PvdA en GroenLinks. En daarmee is het aangenomen. Gaan wij naar agenda punt 10. En daar zit eigenlijk zo'n beetje de hele tribune voor vol. Ik heb natuurlijk de mensen van Merlet wel netjes welkom geheten en al die andere mensen die zich met hart en ziel inzetten voor wijk en dorp niet, maar bij deze dan. En we zijn er om 17 over 8 al aan toe, dus ik hoop dat u, fijn dat u dat geduld heeft kunnen opbrengen, zal ik maar zeggen. Ik breng het in bespreking, de besteding van het beschikbaar gestelde budget voor de IDOP. En het woord is aan meneer Siroen van PLC.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het algemeen hebben we hier een goed uitgebalanceerd voorstel liggen qua spreiding en onderbouwing. En het is prijzenswaardig dat in goed overleg met wijk- en dorpsraden dit tot stand is gebracht. We willen oproepen de voorbeeldwerking hiervan uit te dragen op andere beleidsterreinen die de wijk- en dorpsraden in het bijzonder aangaan. Een paar kanttekeningen wil PLC nog plaatsen. We denken dat de subsidie aan de Maria Grot botst met onze eigen subsidievoorwaarden, te weten dat we aan particulieren geen subsidie geven. Hier betreft het geen publiek domein, dus eigenlijk kan het niet. Dit zou overigens een uitstekend project kunnen zijn voor zelfwerkzaamheid, waarin we dezelfde resultaten bereiken voor dit op zich wel aanbevelenswaardige en mooie gebeuren. De scheiding van kerk en staat ligt hier ook nog op de loer. Meer moeite hebben we met de dekking voor het project voor wat betreft de brede school Padbroek. Dit zou eigenlijk uit reguliere onderwijsmiddelen voor een belangrijk deel gefinancierd horen te worden. Hier kom ik bij een volgend agendapunt nog op terug en wil op voorhand een voorbehoud maken op dit punt. Ook wil PLC tot slot de suggestie doen om dekking voor de structurele lasten die de projecten met zich dragen, deels te halen uit de overschotten die we nu nog hebben. Het was niet de bedoeling om boven 2,5 miljoen uit te gaan en dat doen we zo wel duidelijk. Graag een reactie van de wethouder op dit punt. Daar wil ik bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, VVD. Mevrouw van Heeswijk.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen niet anders zeggen dan dat we te maken hebben met een zorgvuldig proces dat eindigt met een voorstel dat tot stand is gekomen in volledige samenspraak met dorps- en wijkraden. Een verschil van mening over prioritering tussen gemeente Kuik en de dorpsraad in Beers is, zoals het zich laat aanzien, ook op de juiste wijze gecommuniceerd en opgelost. Een compliment voor de diverse dorps- en wijkraden is hier ook op zijn plaats. Er is redelijk naar verhouding aangevraagd. Om het wat platter te zeggen, er is niet gegraaid uit de pot met geld. En laat ik als voorbeeld de Heeswijkse kampen nemen. Per inwoner vragen ze maar een paar euro uit de pot met geld. En deze bescheidenheid komt wellicht voort uit het feit dat de wijk al bepaalde voorzieningen heeft. Nu is het heel verstandig dat deze wijk zich focust op de leefbaarheid en sociale samenhang en alleen daar middelen voor vraagt. Het project dat door Haps ingediend is willen we ook graag honoreren, ook al was het de bedoeling dat in feite de projecten binnen 3 jaar afgerond moeten zijn. Dat noemde de PvdA ook in die zin terecht tijdens de commissievergadering. Maar wij zien liever toch een goede reservering, zoals het nu voorgesteld is, dan dat het geld ad hoc uitgegeven wordt. Wat we ook hebben gemerkt tijdens het proces van de verdeling van de IDOP-gelden, is dat de wijken en dorpen steeds meer met elkaar op willen trekken. Nou, dat lijkt ons ook hartstikke goed en een gewenste ontwikkeling. Wij hopen dat er bij de uitvoering van de projecten een efficiënt samenspel zal zijn tussen gemeente en dorpsraden. Dat is heel belangrijk. En verder hopen we ook dat de diverse wijken en dorpen niet de instelling hebben dat het geld op moet. Er zitten verschillende onderzoeken in de IDOP-projecten. We kunnen ons best voorstellen dat eenzelfde resultaat behaald kan worden met minder geld. Anders gezegd, het is goed om zuinig om te springen met het zakgeld. Hierop aansluitend moeten en mogen we ons realiseren dat 2,5 miljoen op een begroting van 8 miljoen een heel mooi zakcentje is. Het proces en de houding van de dorps- en wijkraden is een felicitatie waard. We wensen deze partijen en gemeente Kuik veel succes met de uitvoering. Dat de investering in de leefbaarheid van de gemeente Kuik maar zo snel mogelijk voelbaar mag zijn.
Dank u wel, CDA. Meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Met respect heeft CDA kennis genomen van het IDOP-voorstel. Het was niet altijd makkelijk, even makkelijk om de beschikbare middelen goed en aanvaardbaar en zorgvuldig te verdelen. Wij spreken onze waardering uit dat er samen met de gemeente, vooral door buurten en wijken, veel werk is verricht. En veel inspanningen zijn verricht om hun plannen ook draagkracht te laten tonen. Naar ons idee zijn de beschikbaar gestelde 2,5 miljoen in goed overleg ook beschikbaar gesteld. Toch hebben we enkele opmerkingen en vragen. Het is vreemd dat en passant de onderhoudslasten met 65.000 euro zullen toenemen en dus uit de exploitatie zullen gaan. Volgens het voorliggende voorstel is er op dit moment nog geen dekking voor deze middelen. Hoe ziet uw dekkingsvoorstel hiervoor uit? Waarschijnlijk zullen we straks in de kadernota daarvoor nog de nodige voorstellen ontvangen. Verder constateren wij dat er veel uitdagingen liggen voor de concrete uitvoering. Het budgetbeheer, maar ook voor het waarmaken van de continuïteit van de rendabele uitvoering. Kunt u aangeven hoe u dat gaat managen, maar ook dat u de dorps- en wijkraden daarbij blijft ondersteunen? Met betrekking tot de plannen voor het aan het Integraal Kindcentrum gerelateerde voorstellen willen wij toch melden dat wij het bijzonder jammer vinden dat deze voorstellen niet integraler zijn afgewogen. Ook daar komen we bij agenda punt 13 nog op terug. Met betrekking tot de haalbaarheid van het jongere starters, het CPO, het HAPS, hebben wij helaas een andere mening dan u heeft voorgesteld. Gezien de diversiteit met betrekking tot nut en noodzaak en de sluimerende vraag, lijkt het ons goed om een gedegen onderzoek hiernaar uit te voeren. Dit achten wij ook van groot belang. Het CDA ondersteunt dus de ideeën van de dorpsraad HAPS om geld vrij te maken voor onderzoek naar de werkelijke behoeften aan de jongeren en starters middels CPO. En daar hebben wij in ieder geval een amendement voor, dienen we hierbij in.
Ja, ik verstond dat alleen dat laatste. Of ik dacht eigenlijk, u vraagt eerst toestemming aan uw fractievoorzitter. Ja. Maar u krijgt van mij toestemming.
Dank u wel, voorzitter. Toch even een vraag, hè? Want u zegt van u bent oneens met zeg maar, de voorstellen van het college om dit niet te honoreren. We hebben uit de vorige behandelingen van het dossier, wat toch al een paar maanden speelt, dit niet gehoord van u. Heeft zelfs in de fractie, in de commissiebehandeling is gezegd van we houden ons aan de regels die gesteld zijn. Dus projecten die buiten de regels vallen, met uitzondering van HAPS, van de Rond, van de Kern, willen wij honoreren. En degene die niet in criteria voldoen, niet. En volgens mij konden we constateren dat dit project niet aan de regels voldeed en vandaar dan buiten de boot viel. Dus ik vraag me af waarom u tot nu tot de keuze bent gekomen op dit moment.
Meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij voldoet het wel aan de regels, maar wordt bij de argumentatie juist aangegeven dat het college ambtelijk in de afweging die noodzaak er niet toe ziet. En volgens mij voldoet het in die zin aan de voorwaarden dat het ook toegevoegde waarde heeft voor de leefbaarheid in de kern HAPS. Ik zal even melden dat wij dit in de commissie al gemeld hebben, als het goed is in ieder geval. We hebben in ieder geval ook contact gehad met de wijkraad HAPS. Dorpsraad HAPS moet ik zeggen. Ondanks het feit dat zij in de terugkoppeling met het college hebben aangegeven het voorstel van het college te kunnen verdedigen en over te nemen, hebben ze wel aangegeven dit signaal bijzonder te waarderen. En als het goed is, hebben ze ook contact opgenomen met wethouder Stolvers hierover. Dus wij hebben in ieder geval overleg gepleegd met de dorpsraad. En zij geven daarmee aan dit voorstel bijzonder te waarderen. Houdt dus in dat wij een amendement indienen op dit voorstel. En volgens mij is de raad nog steeds vrij om een collegevoorstel in deze te amenderen. Als het aan de voorwaarden voldoet, mevrouw Derks, dus op zich terechte opmerking. Amendement is in ieder geval om beslispunten 1c en 2 te wijzigen in die zin dat bij 1c wordt toegevoegd en de haalbaarheid van een jongere starter CPO als 7900 euro te HAPS ook goed te keuren. En het tweede beslispunt 2, het restant ter grootte van, en dan gaat dus het oorspronkelijke bedrag zal dan met 7900 euro verminderd worden, te reserveren voor de aanpak van de dorpsraad, de HAPS, naar realisatie van de grondweg. Waarvan akte. En daar wil ik het bij laten.
Oké, okay, amendement is ingediend en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik ga naar PvdA en GroenLinks. En het woord is aan mevrouw Derks. Of doet u het apart? Nee?
Ja. Ja, we doen het namens beide fracties. Dank u wel. De fractie van PvdA en GroenLinks kan eigenlijk kort zijn. Wij zijn akkoord. Maar die drie woorden doen eigenlijk onvoldoende recht aan het hele vele werk dat ambtelijk, maar vooral ook door al die vrijwilligers is verzet. We willen daarnaast de wijzer op de dorpsraad van Stagata zich in de discussie heeft opgesteld niet onvernoemd laten. Zij riepen alle wijken dorpsraden op om niet alleen naar het eigen dorp te kijken, maar vooral de samenwerking te zoeken en overstijgend te kijken naar de mogelijkheden. Er werd toen enthousiast op gereageerd. Wij zijn heel erg benieuwd hoe dat verder vorm gaat krijgen. De complimenten zijn al diverse keren geweest en die komen hierna mij ook nog een keer. En ik denk dat het hele proces de Kuikse bewoners, maar ook het bestuur dichter bij elkaar heeft gebracht. We hopen dan ook dat op deze manier nog vaak mogen samenwerken. Wij, en dan noem ik raad, het college, de dorps- en wijksraden, hebben er veel van geleerd. Belangrijk, en ik heb het in de commissie genoemd, maar dacht van het moet hier ook maar voor de bühne, is dat wij als Partij van de Arbeid en GroenLinks niet zijn bevestigd in onze angst dat het een grote knoeiboel zou worden. Omdat de criteria aan het begin nog helemaal niet helder waren. We hebben echt gevreesd dat het echt vechtpartijen zouden worden. Dat is gelukkig niet bewaarheid. Wij zijn daarom ook echt verheugd dat er een evenwichtig voorstel ligt. En goed dat we in de commissie destijds met z'n allen hebben aangedrongen op een bespreking met de dorps- en wijkraden. Omdat het voorstel opnieuw voor de commissie, voordat het voorstel opnieuw voor de commissie geagendeerd zou worden. In deze contacten bleek ook dat er ook de dorps- en wijkraden erg tevreden zijn over het proces. Dus alleen maar complimenten. We hebben een klein nabrandertje. We vragen van het college aandacht voor het actualiseren van het beheers- en gebruiksplan van de accommodatie van het doelhuis. Dat krijgt nu metamorfose en misschien is het goed om dat tegelijkertijd mee te nemen, zoals bij andere accommodaties. Nou, kortom, wij kunnen ons vinden in het voorstel en wensen iedereen veel succes bij de realisatie. En misschien moet u als college, maar zeker als dorps- en wijkraden, gedeputeerde Van Haafden, ik noem het even gekscherend de moeder Teresa van de IDOPS, bij de opening van de gerealiseerde plannen demonstratief een beetje uitnodigen om te laten zien dat het zonder provinciegeld ook kan.
Mooi, ik kijk even naar de leerlingen van het Merlet. Die heeft u wel genoteerd, hè? Die knoeiboel die het niet werd. Dat is wel een mooi citaat, denk ik. Mevrouw Van Zuylen, D66.
Ja, voorzitter. Dit voorstel leidde bij de bespreking in de commissie Burger al alom tot tevredenheid. Gezien het belang van het onderwerp en de omvang van het bedrag is het uiteindelijk toch geen A-stuk geworden, maar een C-stuk. De aanloop naar de nu voorliggende verdeling heeft bij een aantal partijen tot wel de nodige zorgen geleid. Het CDA gaf dit tijdens de commissiebehandeling nog aan. Waren de dorps- en wijkraden wel in staat om met een goed onderbouwd voorstel te komen? En hoe zouden wij als politiek tot een goede afweging moeten komen? Welke criteria leggen we hier aan ten grondslag?
Voorzitter, mag ik even bij interruptie?
Ja, zeker.
Welke commissievergadering refereert er aan waarin wij die zorgen uit hebben?
Commissie Burger.
De afgelopen keer?
Ja.
Volgens mij was toen het resultaat was helder, dus volgens mij kunnen wij die zorgen. En ik heb de inbreng gezien, dus volgens mij... Dat wij eerder bij een begrotingsbehandeling een citaat uit het Kuiks Weekblad gerefereerd hebben. Daar kunt u mogelijk ons aan houden. Maar het was een citaat vanuit Bellevue, waarin wij gewag gemaakt hadden.
Nee, ik refereer aan een opmerking in de commissie Burger daarover. En niet over nog huidige zorgen, maar zorgen in het verleden. Maar er is op zich verder helemaal niks mis mee, want die zorgen werden denk ik best wel breder gedeeld op dat moment. Ook wij hebben wel onze zorgen gehad over hoe dit proces zou doorlopen. We hebben nog gepoogd om wat criteria aan te leggen, om tot een sluitend voorstel te komen. Maar we zijn toen blijven steken bij enkele algemene richtlijnen. En achteraf gezien, maar goed ook. Want de wijk- en dorpsraden die bleken prima in staat om met goed onderbouwde en door de gemeenschappen gedragen voorstellen te komen. Ook de door hen aangegeven prioritering was zeer nuttig. De wijk- en dorpsraden zijn hierbij ook met respect met elkaars voorstellen omgegaan. Hierdoor is het nu een geolied proces geworden met een door een ieder gedragen uitkomst. Complimenten. En wat D66 betreft gaan we in de toekomst vaker gebruik maken van de kwaliteiten van de diverse dorps- en wijkraden. Wat ik al aangaf is wat ons betreft een goed afgewogen voorstel. En het proces wat doorlopen is, willen we ook respecteren. Vandaar dat ik hierbij al kan aangeven dat wij het voorstel van het CDA niet zullen volgen. We hebben ook vanuit Vianen nog het voorstel gekregen om een aanvulling of een aanpassing. En ik denk dat wanneer we contact met iedere dorps- en wijkraad opnemen die iets niet toegekend krijgt en vraagt van nou zou je dat alsnog willen, kan ik me niet voorstellen dat er iemand nee zou zeggen. Dus wij willen vooral het proces wat nu doorlopen is en waar we gezamenlijk tot een mooi iets zijn gekomen respecteren. En tot zover.
Dank u wel. Ja, dat mag, meneer.
Korte interruptie. Mevrouw Verzuilen zegt van we hebben geen contact opgenomen met andere dorps- en wijkraden of had gekund. Het CPO is wat ons betreft bijzonder belangrijk, maar heeft de Haapse gemeenschap ook aangegeven. En het is zo dat met name het dekkingsvoorstel, zij dus middelen beschikbaar gesteld hebben uit een ander project. Dus hebben daarmee zelf ook hun prioritering weer aangegeven. En dat rechtvaardigt naar ons inziens om dit abonnement nu wel in te dienen. Waarvan acte.
Oké. ABC. Mevrouw Pluk.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, wij zijn zeer tevreden met deze uitwerking van de besteding van de IDOP-middelen. In november 2011 is op initiatief van ABC met steun van de toenmalige coalitie VVD, D66 en PLC geld gereserveerd voor de investering in structuurversterkende maatregelen. Om plannen uit de IDOP's van wijken en dorpen mogelijk te maken, terwijl het geld van de provincie op was, werd toen 2,5 miljoen opzij gezet. Sinds die tijd is er door de vrijwilligers van de dorps- en wijkraden met veel inzet gewerkt om hun plannen uit te werken, te overleggen en draagvlak te creëren. Hiervoor willen wij hen heel hartelijk danken en onze waardering uitspreken. Dit alles heeft ons inziens geleid tot een groot aantal mooie voorstellen van dorpen en wijken. Sommige wijken vragen middelen voor sociale ondersteuning, bijvoorbeeld de Heeswijkse Kampen, voor een onderzoek naar de sociale samenhang. Andere dorpen en wijken vragen een investering in een plein, voetpaden of herstructurering van een dorpshart, meer fysieke wensen in gebouwen of infrastructuur. Met deze beide vormen van besteding kunnen wij instemmen. Het ene dorp of wijk heeft nu eenmaal andere behoeften dan een ander dorp. Het college heeft in overleg en na prioritering van de dorpsraad een voorstel gedaan over de te honoreren projecten. Met dit voorstel stemmen wij in. De motivatie over wel of niet toekennen is helder en duidelijk. De vragen die wij in de commissie nog hadden over een aantal punten zijn afdoende beantwoord. Over de gymzaal in de Padbroek hebben wij wel nog een aanvullende vraag. En deze is, hoe wordt de toegang geregeld naar deze zaal? Het is gewenst dat deze zaal al vanaf het begin kan dienen als multifunctionele zaal voor evenementen en gebruikt door anderen als de school. Bijvoorbeeld de dorpsraad of sportverenigingen. Bij het ontwerp van de school en opstelling van de gebruiksovereenkomst moet dit goed geregeld zijn. Betreft de mogelijkheid als wedstrijdhal, nog steeds zo genoemd in het IDOP-voorstel. Dank je. Betreft de mogelijkheid als wedstrijdhal, nog steeds zo genoemd in het IDOP-voorstel, houden wij de wethouder aan zijn woorden van de commissie, of aan de woorden van de commissie van zijn collega-wethouder Baudet, dat deze mogelijkheid niet moet leiden tot meer kosten en dat het budget voor de gymzaal van €600.000 taakstellend is. Op verzoek van de dorpsraad van Beers is het activiteitenterrein ingewisseld voor een herinrichting van het Nebraakplein. Wij willen hierbij wel aangeven dat dan wij ook verwachten dat dit terrein niet op een andere wijze via een omweg weer terugkomt en dat dit terrein inderdaad is opgegeven voor het professor van de Braakplein. Als laatste, ook de reservering voor de herinrichting van het dorpshart in Haps heeft onze instemming. Al gaat dit project meer dan 3 jaar duren, door nu al dit geld opzij te zetten, weten we dat er straks inderdaad al een deel van de benodigde middelen beschikbaar zal zijn. Een stimulans voor de dorpsraad om deze plannen in overleg met inwoners en gemeenten verder in detail uit te werken. Voorzitter, tot slot. Ik had hem eigenlijk bewaard voor de tweede termijn, maar ik wil hem toch nu al noemen. We zijn ook erg tevreden dat, ondanks dat GroenLinks, Partij van de Arbeid en CDA in 2011 tegenstander van het voorstel waren, om de leverheid op deze wijze een impuls te geven, dat ze nu wel instemmen voor het merendeel met deze plannen. Een mooie bijstelling en een opsteken voor het college. Het betekent een groot draagvlak in de raad om met deze investering de leverheid in de wijken en dorpen te investeren.
Dat was dan de laatste zin.
Mevrouw, wij zijn hier trots op.
Nee, sta niet toe. Zeg, gaan we zijn onzin zeggen. Misschien kunt u er ook bij zeggen waarom wij destijds tegen waren. Wij vonden het echt een flauw cadeautje aan de hele dorpsgemeenschap, maar dat wist u al.
En toch ben ik blij dat u nu wel instemt dat we zien wat voor mooie plannen dit geworden zijn.
Mooi, we zijn rond. Wethouder Stoffels, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst plaats wil ik me aansluiten bij de woorden van de raad, waarin complimenten zijn uit in de richting van de dorps- en wijkraden. En dat denk ik dat ik ook spreek namens het hele college. Mijn waardering daarvoor. Zeker ook gezien, ja, we hebben in het begin wat discussie gehad over de criteria, dat het niet makkelijk was om goede criteria te vinden. We hebben naar beste bevinden toch wat criteria met elkaar opgesteld. We konden er ook niet meer bedenken, maar we zien toch dat uiteindelijk door de constructieve opstelling van de dorps- en wijkraad allemaal goed verlopen is. Dan de vragen. Ja, er is inderdaad subsidie, zo zou je het kunnen noemen, hè, voor de grot in Katwijk. Zo strijdig zijn met de eigen subsidievoorwaarden. Ik kan het nog bevestigen, nog ontkennen. Maar als het zo zou zijn, het is natuurlijk wel de raad die hier natuurlijk over beslist. Zoals de raad ook beslist heeft over subsidievoorwaarden. Dus ik denk dat dat verder geen struikelblok hoeft te zijn. Kijkend naar de dekking van de structurele lasten. Ik ga ervan uit dat wij binnen de 2,5 miljoen ruimte vinden om onderhoudslasten, zeg maar, op te vangen. Dat wil zeggen dat wij in heel veel situaties, en pak de entree van Beersma, daar ligt nu een entree, die wordt onderhouden. De entree wordt anders en zal op een andere manier moeten worden onderhouden. Maar dat hoeft niet per se per definitie te leiden tot meer onderhoudskosten. En zo is het met heel veel van dit soort projecten. Als we kijken naar het zandstrand, daar is voorzien in het toilet. Ik heb het ook in de commissievergadering genoemd. Dat is vrij dure voorziening, omdat die dagelijks moet worden schoongemaakt. Dat kost veel arbeidskosten. Op het moment dat je misschien een exploitant weet te vinden, als het allemaal ruimtelijk mogelijk gemaakt kan worden, dan kan daar wellicht ook de verplichting tot het schoonhouden van aangekoppeld worden. En zo wil ik dan maar mee aangeven dat je ook heel veel mogelijkheden moet willen zien om die, als het al duurder wordt, om die onderhoudskosten op dergelijke manier te vullen. Maar voor het geval dat toch niet mocht lukken, zeg ik u nu wel bij deze, dat wij in de raad, in de kadernota voor 2014, wat geld zullen opnemen. Maar het ontslaat ons niet van de verplichting om te blijven zoeken naar mogelijkheden om toch binnen die 2,5 miljoen te realiseren.
Voorzitter, mag ik heel...
Ja, meneer Nielen.
Ik denk dat ik begrijp wat de wethouder zegt, maar die 2,5 miljoen is een investering, gewoon een krediet, een uitgave. En de jaarlasten, die kunt u niet binnen die 2,5. Ik snap wel wat u bedoelt, dat u zegt, we proberen ze op enige wijze rendabel weg te zetten. Maar hoe u het uitdrukt, moet ik toch mijn vraagtekens wel weer bijzetten.
Misschien moet ik het dan nog wat anders omschrijven. Voor zover het structureel is, zul je structureel in de begroting moeten bijramen. Ja. Maar ik heb goede hoop dat wij erin slagen om structureel die lasten binnen de begroting te houden. Ja, goed. Maar de vraag was, kun je binnen die 2,5 miljoen blijven? Dus in dat kader licht ik het toe. Even kijken, de vragen. Hoe te managen. Elke dorps- en wijkraad heeft een contactfunctionaris hier binnen de gemeente. En dus de contacten van de dorps- en wijkraden naar de gemeente lopen altijd via die contactfunctionaris. Intern zullen wij om de diverse projecten heen projectgroepjes gaan verzamelen, waarin de verschillende vakdisciplines zitting gaan nemen. En natuurlijk zullen we ook moeten kijken naar de totaalplanning, want het is dan nogal wat er aan projecten op ons afkomt. Dus afhankelijk van de intensiteit zullen we dat in de planning moeten wegzetten. En dan terugkoppelen naar de dorps- en wijkraden wanneer ze ook echt opgepakt gaan worden. Want het zal duidelijk zijn dat niet alles tegelijk kan. Maar de structuur is er één van, dorps- en wijkraden, de contactfunctionaris en vervolgens gaat het de interne organisatie in.
Mag ik een korte interruptie, voorzitter? Want,
ja, meneer Nielen.
Want ja, als het goed is, moeten die middelen binnen 3 jaar weggezet worden. We hebben in onze discussie hebben we een investeringsplafond weggezet. Dit heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor andere investeringen die we via het reguliere investering kunnen doen. Om toch te zorgen dat we onze middelen op tijd en goed weggezet kunnen krijgen. Ja. Dus misschien is het goed om daar ook, hetzij in de kadernood, aandacht aan te besteden.
Uiteraard, we kunnen wat meer willen, maar op een gegeven moment zit je aan je plafond, ook qua capaciteit. Dus daar zal een goede interne planning op afgestemd moeten worden. En hoe die dan uit gaat pakken, ja, dat moet nog onderzocht worden, dat moet nog bekeken worden. Met betrekking tot CPO, in het stuk wat voor u ligt is al een nadere toelichting gegeven waarom we dat nu niet zien zitten. Maar er is ook in de commissievergadering, door vragen van uw fractie, zeg maar, ook gesproken over de mogelijkheid die er is. En dat hebben we ook al eens eerder in de richting van de Dorpsraad geventileerd. Neem eens contact op met Beers, daar zijn ze heel succesvol geweest in het CPO-project. Zoals u weet gaat dat nu ook echt van start. Die voorbereiding hebben ze helemaal zelf gedaan. Daar kun je heel veel van leren. En wij denken dus dat wanneer men nu eerst eens even met de dorpsraad van Beers om de tafel gaat, misschien zelf eens een keer pols van is er werkelijk belangstelling in HAPS voor CPO? Maar dat zou zo'n onderzoek nu met elkaar daarvoor in gaan stellen, is ja, wat mij betreft in ieder geval nog net iets te vroeg. Misschien is het ook wel helemaal niet nodig. En dan zou het jammer zijn als je het geld ervoor uitgetrokken hebt en aan besteed hebt. Dus we denken dat er op dit moment heel duidelijk andere mogelijkheden liggen. Dus ik zou zeggen, doe nu nog niet. Laten we eerst maar eens kijken, eerst die andere weg bewandelen. En nou ja, wellicht dat we dan ook, want Beers heeft tenslotte het ook zonder gedaan, zonder financiële steun. Dus zo had ze het ook moeten kunnen.
Meneer Nielen.
Ja, heel kort toch. Het blijkt toch dat de dorpsraad HAPS er heel, heel verguld mee is om toch snel onderzoek te doen. Dus vandaar dat wij dit voorstel in ieder geval gelanceerd hebben. En zij kunnen dit ondersteunen. Dus,
De wethouder.
Sorry, door het nu niet zeg maar, te honoreren als een IDO-project is het niet van de baan, hè? We geven mogelijkheden aan, ook richting dorpsraad, hoe je toch met CPO van start kunt gaan. Laat je informeren door Beers. Kijk eens wat je daarmee kunt. Zet een keer een advertentie in de schakel en roep de jongeren op om te reageren op wie heeft de belangstelling voor CPO, want dat betekent dit en dit en dit. En je hebt in feite al een hele goede peiling van wat de behoefte kan zijn in HAPS.
Mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Even bij interruptie. We hebben een beetje hetzelfde signaal over het amendement. Maar het is ook te denken, we hebben net zoals in Sint-Agen met het onderzoek naar het lange thuisleven voor ouderen en mensen met beperkingen, willen wij dat onderzoek breder trekken over de hele gemeente. En volgens mij is het net precies zo'n onderwerp wat je breder moet trekken over de hele gemeente. Dus het is wel geen alternatief te bedenken waarom we met iets meer geld, want dat zal dan nodig zijn, dat brede onderzoek over heel Kuik te doen vanuit ook het budget van de IDOPS.
De wethouder.
Maar even kijken, zegt u dan vanuit het budget van de IDOPS?
Nou, dit voorstel wordt gedaan voor mij vanuit het geld van het IDOP. Hè, want wat ja. Dan nu nog, dat gaat dan een beetje van HAPS af. Maar het komt ook HAPS ten goede. Dus dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Maar wij zouden het amendement niet goedkeuren. Omdat het juist heel specifiek is. En omdat wij bij andere projecten hebben gezegd van trek het over heel Kuik. En volgens mij kunnen wij het voorstel juist wel sympathiek vinden als het over heel Kuik gaat. En volgens mij is het onderzoek niet zo omvangrijk dat het niet zeg maar, met een paar duizend euro meer voor heel Kuik geregeld kan worden. En dan kunnen we misschien onder voorbehoud, als we het amendement aanpassen, want dan ga ik misschien wel meteen heel snel, amendement aanpassen om het dan zo te regelen. Want volgens mij vinden wij het op die manier dan wel sympathiek.
Maar voor mijn duidelijkheid, dan bedoelt u eigenlijk buiten die erop om. Kijk dan of je het gemeentebreed kunt toepassen.
Nou, misschien buiten het specifieke IDOP van HAPS om. Maar datzelfde geldt voor Sint-Agata. Die wilden graag een onderzoek en die hebben dat ook verbreed over heel Kuik. Dat zou dit ook kunnen zijn. Want volgens mij speelt die vraag in meerdere dorpen en wijken van Kuik.
Mevrouw Pluk wil daar nog op reageren.
Even bij interruptie, want de reden waarom dit voorstel nu wordt afgewezen vanuit het college is omdat er een vergelijkbaar onderzoek in Beers door de dorpsraad zelf gedaan is. En Haps kan dat ook heel makkelijk, dus ik zou het zeker niet breder willen trekken dan Kuik. Want ook daar zijn dorps- en wijkraden die hun eerste inventarisatie makkelijk zelf kunnen doen. Zo nodig met de dorpsraad van Beers, die weet ik zeker daar best voor open staat om daarmee te helpen. Dus uw voorstel van Kuik breed, dat lijkt ons helemaal niks.
De wethouder gaat verder.
Ja, ik heb de laatste keer moeten reageren, wordt voor mij natuurlijk een beetje lastig, want het is de portefeuille van mijn collega met name, als het gaat over CPO. Maar mijn persoonlijke mening, ik kan me vinden in die van mevrouw Pluk. Ja, volgens mij heb ik daarmee ook de vragen beantwoord, voorzitter.
We gaan het zien in de tweede... ga eerst wat vingers. Mevrouw Derks en daarna kom ik bij u, mevrouw Pluk.
We hadden nog een vraag over of u bereid bent om rond het doelhuis te kijken naar het actualiseren van de beheers- of gebruiksplannen.
En mevrouw Pluk, erachteraan.
De toegang naar de sportzaal in de Padbroek, dat die ook gegarandeerd wordt voor andere instellingen als alleen de school, ook al vanaf het begin.
Oké, twee vragen over Padbroek.
Vind ik moeilijk te beantwoorden, maar ik zou ben geneigd te zeggen ja. Maar misschien niet wetende wat het allemaal betekent, maar... Laten we zeggen, in principe ja, tenzij. Ja?
Geldt dat ook voor die ingang van mevrouw, waar mevrouw Pluk het over heeft?
Ja hoor. Ja.
Goed, ik begrijp dat dat antwoord ook gegeven is. Nou, even kijken, dan gaan wij gewoon aan de kijken of de tweede termijn, meneer Siroen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de beantwoording voor wat betreft de subsidie aan de Maria Grot, dat neemt van kennisgeving aan. Ik denk dat het niet zuiver is, ook moeten we niet roepen. Als we onze eigen regels hebben, ook juist met een kritisch onderzoek van de Rekenkamercommissie over subsidie in de achterzak, om dan te zeggen van we kunnen het als raad anders beslissen. Dus, maar goed, ik wil er geen zwaar punt van maken. Wij stonden in de commissie ook, en daar wil ik ook uitspreken, sympathiek ten opzichte van het CPO-verhaal in Haps. En inderdaad is daar geantwoord, wat de wethouder net ook antwoordde, dat inderdaad, kijk eerst ook een leer van de ervaring in Beers. En als het dan alsnog van belang is, dan zou het alsnog ook kunnen. Daar neem ik genoegen mee. Ik ga ervan uit dat het, als de behoefte er echt is, dat ook gaat gebeuren. Zo heb ik het in de commissie opgepakt en daar ben ik ook blij mee. Dus in die zin is het amendement eigenlijk overbodig. Maar om het misschien te onderstrepen, zou het onze steun wel, want wij staan sympathiek ten opzichte van het gebeuren. Maar het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. En de verbreding die mevrouw Derks inderdaad van de PvdA en GroenLinks maakte, die vind ik op zich ook sympathiek. Dat kan daar ook nog wel in passen. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel.
U houdt het voor iedereen spannend of uw arm dadelijk omhoog gaat of niet. Maar
ik kijk wat hij doet.
We gaan naar de VVD. Mevrouw Van Heeswijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal even reageren op het amendement van het CDA. Op zich zou het niet moeten hoeven. Zeker niet in onze zienswijze van nou, als het geld niet ophoeft, dan is er licht ergens wat over. Ik begrijp ik een beetje uit de woorden van de wethouder. Misschien wil ik het daar nog een keer horen. Ik was met de ventilatie bezig. Dat u zegt van, nou, het geld is er toch wel als het nodig is. Ja, dat is natuurlijk, daar draait het om. Maar moeten we dat dan niet vastleggen? Ja, wij zijn op zich niet tegen het idee om het CPO-verhaal door te laten gaan. Ik heb net nog even teruggekeken in de stukken, maar vanuit Haps was er wel duidelijk die behoefte. En er was ook al duidelijk dat er een groep jongeren in geïnteresseerd was, dus die stonden klaar. Dus in die zin, ja, zou dat verhaal wel door mogen gaan? Dus niet tegen. Het CDA zou misschien nog een iets enthousiastere reactie verwachten. Maar het heeft er alles van dat het toch door mag gaan. Maar dan wil ik daar nog één keer van de wethouder horen.
Voorzitter,
ja,
bij interruptie. Is dit nu niet uitgerekend, eigenlijk zei u het al, een voorbeeld waar het met veel minder geld, eigenlijk met geen geld, hetzelfde resultaat bereikt kan worden. Dat was net uw inleiding.
Ja, ik ga ervan uit als er nu 8000 gereserveerd wordt, dat het misschien met 1500 ook kan en dat er zoveel overblijft.
Nee, de wethouder heeft net zelfs een mooi voorbeeld gegeven dat het waarschijnlijk niets hoeft te kosten. En dat is precies wat aansluit bij uw inleiding. U zegt, naar alle dorps- en wijkraden die dit soort onderzoeken doen, kijk of het niet voor veel minder kan. Hier kan het denk ik zelf voor niks.
Maar zullen we dan het hele IDOP-verhaal pakken, elk onderwerpje pakken, en dan zien we dat het zoveel minder kan. Bij elk stuk is dat het geval.
Oké, CDA, meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw van Heesveld, ik sluit af, iets enthousiaster had gemogen. Ik vind deze steun, zo gemeend vind ik, ook voldoende. Ja, discussie over die 7900 euro in verhouding tot die, inderdaad die 2,5 miljoen. Misschien had het overal wel wat minder kunnen. Kijk, er is behoefte om een onderzoek te doen. En de vraag is natuurlijk, doe je dat onderzoek zelf als dorpsraad of heb je daar professionals bij nodig? Ze hebben het ook in tweeën gesplitst en hebben gezegd, wij willen een start maken om ook te onderzoeken. En ook om snel gelegenheden te kunnen creëren, zodat jongeren die geïnteresseerd zijn ook... ja, wat kunnen binden om ook in Haps te blijven. Dus wat, dat heeft ons in ieder geval getriggerd om dit voorstel in ieder geval in te brengen. En wat ons betreft, misschien kan het ook goedkoper. Nou, prima, maar er zullen ook best andere onderwerpen zijn die misschien goedkoper kunnen. Dus al die bedragen die we vandaag goedkeuren zijn uiteraard maximale bedragen. En als het goedkoper kan, blijft er geld over en dan zien we wel. De dorpsraad is er enthousiast in en ze hebben een groep jongeren waar ze mee aan de slag willen, want het is ook met het IDOP ingebracht. Dus vandaar dat wij ja, nogmaals dit voorstel willen doen en ja, wij handhaven in ieder geval ons amendement daarin. En daar wil ik het bij laten.
Helder, dank u. Mevrouw Derks.
Nou, het blijft een aardig voorstel, maar het een en ander afwegende, want het is of niet, of breed, of zelf doen. Dus ik denk dat wij dit amendement niet kunnen steunen.
Oké, ik ben bij D66, mevrouw Van Zuylen.
Ja, voorzitter, ook nog even een korte reactie. Ik denk, andere dorpsraden die hadden ook nog meer behoeften die we met deze toedeling niet hebben kunnen vervullen. En afwijzing van het amendement is zeker geen afwijzing van het CPO. Dat is een traject wat gewoon verder kan. En de wethouder heeft zelf al aangegeven dat er, indien het later nodig blijkt, dat hij daar constructief in mee wil denken.
Oké, ABC, mevrouw Pluk.
Ja, ook voor ons geldt dat CPO bouwen in kernen belangrijk is. Het is een item uit ons verkiezingsprogramma. Maar ook hier geldt dat wij dezelfde weg willen bewandelen als in Beers. CPO eerst door de dorpsraad zelf op te pakken, inventarisatie. Als die positief is, kan de analogie, Beers heeft ook ondersteuning gekregen, daarna de gemeente wel gaan ondersteunen. Dus we gaan het amendement van het CDA niet steunen. Ik wil ook graag afsluiten van dat wij in ieder geval heel blij zijn met deze brede steun in de raad. Ik denk dat vele gemeentes jaloers op ons zullen zijn dat we dit nu besluiten. En misschien moeten we niet de bestuurder van de Provinciale Staten uitnodigen, maar bestuurders van overige gemeenten die zoiets ook wel zouden willen, om te kijken hoe we dat hier in de gemeente Kuik geregeld hebben met de positieve inzet van dorps- en wijkraden.
Oké. Dan zijn we aan het eind gekomen van de tweede termijn. Ik breng in stemming het amendement zoals ingediend door het CDA. Wie is daar voor? Fracties CDA, VVD, PLC. Oh, dan moet ik nog gaan tellen ook, joh. Dat zijn er, het zijn er 9. En wie zijn daar tegen? Dat is de overzijde. En dat zijn er volgens mij ook 9. Dat is interessant. Griffier, wat doen we nu ook alweer? We gaan het de volgende hebben we eerder bij de hand gehad. We gaan het de volgende vergadering opnieuw in stemming brengen dan dit amendement. Oké.
Okay. Voorstel is niet.
Ja. 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 Dat betekent dat ik het voorstel nu ook niet in stemming kan brengen. Ja, dat is wel sneu, hè? Dat betekent dat het voorstel ook de volgende keer pas in stemming gebracht kan worden.
Voorzitter, ik stel voor, want dat is inderdaad de nare consequentie, dat het zoveel weken opschuift en op zo'n klein puntje eigenlijk, dat we misschien heel even kunnen overleggen. Dus korte schorsing.
Ja, prima, prima, prima. Die krijgt u. 5 minuten is dat. Kort is 5 minuten. Oké, als ik iedereen weer mag verzoeken om te gaan zitten op de eigen plek. Dan probeer ik voor de toehoorders nog heel even uit te leggen waar dit eigenlijk over ging. Als je een voorstel bespreekt en er wordt een amendement ingediend, dan schrijven de regelen der kunst voor dat je eerst over het amendement stemt. Want dat amendement beoogt het voorstel een beetje te veranderen. En dan pas over het voorstel zelf. Ja, en als de stemmen staken bij het amendement, dan kom je dus niet aan stemmen op het voorstel toe. Nou, dat vonden mensen natuurlijk wel erg pijnlijk, omdat het maar over financieel gezien een relatief klein onderdeel van het hele pakket ging. En daarom is er nog even overleg geweest. Misschien moet ik nu kijken, meneer Nielo, om aan te geven wat er uit dat overleg is gekomen.
Dank u wel, voorzitter. Maar nou strikt formeel, is het mogelijk volgens de gemeentewet om het amendement nog in te gaan trekken? Want er is over gestemd. Want anders hebben we daar misschien ook...
Ja, er is over gestemd, maar de stemmen staakten. En dus ligt dat amendement eigenlijk op de volgende keer te wachten. En dat maakt dat u inderdaad kunt beslissen, wat u nu ook gaat aankondigen, geloof ik, om het amendement in te trekken.
Voorzitter, laat helder zijn. Het gaat inderdaad om een beperkt bedrag. Wij willen niet, want er werd al verteld, het CDA heeft een probleem gecreëerd. Ik zie dat dus helemaal niet zo. Maar als het er dan zo ligt, dan zullen we het ook wel oplossen. Het is niet aan ons om het totale voorstel naar de volgende vergadering te tillen. Dus daar gaan we een oplossing voor verzinnen. Laat wel helder zijn dat de streep midden door de zaal de streep is gebleven. Alle partijen blijven bij hun oorspronkelijk standpunt. Ondanks alle partijen aan de overzijde ook het CPO wel ondersteunen, maar zeggen het hoeft eigenlijk geen geld te kosten. Stellen wij voor om het amendement nu in te trekken en we komen de volgende raadsvergadering terug met een initiatiefvoorstel of met een motie. En dan hopen we dat mevrouw Angvare weer hersteld is en dan gaan we kijken hoe dat het dan uitpakt. In ieder geval, het abonnement wordt nu ingetrokken en we kunnen raadsbreed over het voorstel gaan stemmen. Dank u wel.
Dank u. Ik denk dat er heel wat mensen op de tribune, in ieder geval ter linkerzijde, buitengewoon tevreden zijn over de procesmatige oplossing die u ons aanreikt. En dat inderdaad voor een amendement waar virtueel, laten we wel wezen, gewoon winst voor was. Want anders was het een 10-9 geweest. Goed. Dat betekent dat ik het amendement dus in een omgebouwde vorm, en dan heet het ook geen amendement meer, terugkomt de volgende vergadering. En dat ik het voorstel zoals dat er ligt over de besteding van de IDOP-middelen nu in stemming kan brengen. En dan vraag ik wie is daarvoor. En dan gaan als het goed is alle handen op. Hoef ook niet te tellen. En daarmee is het aangenomen. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van bespreekpunt 10. En dan zeg ik eventjes tegen de mensen die nu weggaan, zeker die van het Merlet, onthoud goed twee dingen. Het is geen knoeiboel hier, dat is wel een letterlijk citaat. En ook heel belangrijk denk ik om mee te nemen is dat het zakgeld niet ophoeft. Ik denk dat jullie ouders me dankbaar zijn dat ik dat nog even onderstreep. Dank dat jullie hier waren. Goed, wij gaan naar agenda punt 11. En dat is het voorstel inzake beschikbaarstelling van een krediet van 250.000 euro exclusief BTW ten behoeve van de realisatie van een nieuw zandstrand in plas 2 van de Kraaienbergse plassen. En de beraadslaging begint bij de VVD en het woord is aan meneer Gertsen.
Voorzitter, dank u wel. In de commissie een aantal vragen gesteld, met name over het financiële deel. We hadden nog één vraag en die heeft te maken met de verkoop van de grond voor 145.000 euro. Is dat het wel zo is, is dat die grond verkocht wordt op het moment dat de bestemming daar ook erop zit voor die activiteit en niet zeg maar eerder. Dat was eigenlijk nog de enige aanvullende vraag, voorzitter.
Dank u. CDA, meneer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk een gelijke vraag, hè, in de commissie aan de orde geweest. Maar het gaat natuurlijk om dat we die grond gaan verkopen en gaan beginnen op het moment dat we weten dat die grondverkoop doorgaat. En we weten dat de plannen doorgaan. Anders zit het natuurlijk in een onomkeerbare situatie. Heeft de wethouder in de commissie aangegeven, lijkt me goed om dat nog even hier te herhalen.
Oké. Okay. GroenLinks en PvdA, meneer Poel.
Ja, voorzitter. Als ik zo naar ABC luister, dan is de campagne al begonnen vanavond. Misschien heb ik er hier ook nog wel eentje. Tijdens de commissievergadering heeft u namelijk in algemene zin afdoende antwoord gegeven op de door de commissie gestelde vragen. Dat laat onverlet dat ook wij bij dit raadsbesluit toch nog een paar opmerkingen willen plaatsen. Het is juist dat dit voorstel voortvloeit uit een eerdere toezegging richting Linde, naar aanleiding van de discussie rond met name camping Het Loo. Maar over de kosten is tot nu toe evenwel niet gesproken. En ondanks een gedeeltelijke dekking die uit verkoop plaatsvindt, vindt er opnieuw, en niet voor het eerst, ook kijk ik dan naar de coalitie, gedeeltelijke dekking plaats uit algemene reserve, waar weer toch weer een greep uit genomen wordt. Maar goed, daar zullen we het verder in 2014 over hebben. Heeft het gehele scala aan voorzieningen rond die Kraaienbergse plassen, want daar hebben we nogal wat voorzieningen, niet die dekking zoals gewenst. En dus met andere woorden dat we niet in die algemene reserve hoeven te grijpen. Nou weet ik wel dat er allerlei beslissingen ook zijn genomen van bestemmingsreserve en dergelijke die weer in de algemene reserves zijn gevloeid. Maar daar wil ik toch nog iets meer duidelijkheid over. De aanleg van het zandstrand staat of valt met de planvorming rond de camping. Daar wees Gertse ook al over. Dat hebben we ook eerder over gehad. En in dat kader bereiken ons nu wel signalen dat voor wat betreft de ligplaatsen van de boten ten behoeve van de camping, deze niet enkel bestemd zijn voor de campinggasten. Is dit juist? Is dan een aanvullende vraag. En dat is voor ons tevens het bruggetje, en dat is niet het bekende bruggetje in de plassen, naar de stand van zaken omtrent de plannen. Niet alleen de plannen rondom de camping, maar ook alle initiatieven uit de plasnotitie. Meerdere malen hebben wij aan u gevraagd, wethouder, hoe het staat met de druk op Linde vanuit al die plannen en hoe een en ander wordt gereguleerd. Ook qua verkeersintensiteit, grootschalig, kleinschalig, die discussie hebben we gevoerd. En meerdere malen heeft u toegezegd dit in kaart te brengen, maar eigenlijk horen we tot dusver er nog heel weinig van, om het niet te zeggen niets. En wij willen nu eindelijk van u eens een deadline weten waarbinnen u met die gevraagde informatie komt. En wat kunt u ons daarover toezeggen? Want we besluiten wel en plannen gaan door. Maar juist die hamvraag, die hebben denk ik ook wij, niet alleen wij, maar ook meerdere partijen in het verleden gesteld. En tot slot de aanleg van het nieuwe zandstrand in Linde. Met name de collega-fractie GroenLinks, waar wij nu mee samenwerken, heeft hierbij nadrukkelijk aangedrongen op behoud en beheer van natuur en milieu in deze juist mede in relatie tot de vele plannen in Linde. En er is in de commissie wel wat gezegd, naar aanleiding van een vleermuisvraag, maar op welke wijze gaat u dat nu exact in dit plan waarborgen of compenseren? Want u gaat nogal wat wijzigingen toepassen, dingen veranderen op een niet natuurlijke wijze. Dat zijn onze opmerkingen en vragen, voorzitter.
Dank u wel. D66, meneer Asbroek.
Ja, het voorstel wat voor ligt, dat behelst een budgetneutrale verloop via de verkoop van verschillende gronden aan de camping-eigenaar van €145.000. En de reeds uitgekeerde compensatie van €100.000 door Rijkswaterstaat. Financieel gezien dus een prima optie om op deze manier de eigen financiën zo min mogelijk te belasten. Wel zijn wij van mening als D66 dat het tijdsaspect, de factor timing eigenlijk, erg gevoelig ligt bij nogal wat Lindenaren. En daarom willen wij ook ter verduidelijking op de notulen van de commissie Ruimte en alles wat daar toen gezegd is, graag nog de wethouder de volgende vragen laten beantwoorden. En ik heb er vier. Vindt de verkoop van grond plaats voor of na goedkeuring van het bestemmingsplan? Dat is dus of voor of na. Blijft het huidige strand openbaar tot aan de eerste ontwikkelingen? Vraag 3. Is er op een of andere manier sprake van een voorfinanciering van €145.000? Zo ja, hoe is deze dan afgedekt? En vraag 4. Binnen welke termijn moet er gebouwd worden of gebouwd zijn na aankoop van de gronden? Dat waren de vragen.
Dank u wel. ABC. Meneer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft, wat algemeen belang Kuip betreft, is het plan uitgebreid aan de orde geweest in de commissieruimte. En voor ons is het eigenlijk niet meer zo noodzakelijk om dit voorstel nog uitgebreid inhoudelijk in de raad te behandelen. Dus tot zover.
Oké, u bent akkoord, neem ik aan. Meneer Siroen, PLC.
In principe ook akkoord, inderdaad. Ook conform ons stemgedrag in de commissie, zou je kunnen zeggen. En ik heb ook geen vragen, geen nadere vragen. Er zijn er al voldoende gesteld, denk ik. Dank u wel.
Oké, dan kijken we naar de wethouder. Die schrijft nog wat op. Meneer Stoffels.
Dank u wel, voorzitter. De eerste plaats. Er vindt geen levering plaats dan nadat het strand is opgehoogd. Er vindt dus ook geen verkoop plaats. Het is pas aan de orde, die verkoop, wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat is ook in belang trouwens van de gebroeders Peters. Ze zullen geen belang hebben bij een dergelijke uitbreiding als ook niet het bestemmingsplan wordt goedgekeurd. En natuurlijk blijft het nieuwe zandstrand, het oude blijft in gebruik, openbaar, zolang als het nieuwe nog niet is aangelegd. Er is geen sprake van voorfinanciering, want er wordt pas begonnen met Zandstrand als ook de koopovereenkomst is getekend. En dat gebeurt pas nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. De vraag over de lichtplaatsen die niet bestemd zijn voor campinggasten, die kan ik zo niet beantwoorden. Maar bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zal dat in ieder geval geregeld worden. En dan zal ook duidelijk zijn om hoeveel lichtplaatsen het gaat en voor wie die bestemd zijn. Ik kan daar op dit moment geen antwoord op geven. Als het gaat om de intensiteit van het een en het ander, de verkeersstromen, ook dat komt straks in het bestemmingsplan terug. De laatste vraag van de TVA, die heb ik niet goed meegekregen. Misschien dat u die nog een keer zou kunnen halen.
Ja, dat was de belangrijkste vraag natuurlijk, hè. Dat is dat met name de fractie van GroenLinks heeft nadrukkelijk aangedrongen op behoud en beheer van natuur en milieu. En juist mede in relatie tot die vele plannen in Linden. En u gaat hier nu toch een stukje weghalen en u gaat dat inrichten met wipkippen en dergelijke. Dus dat is wat anders dan natuur en milieu. Dus wij willen vragen hoe u dat waarborgt, voldoende natuur en milieu, in het gebied zelf of wellicht daarbuiten als compensatie. Ja. Want u heeft in de commissie iets gezegd over de flora en de faunawet, maar ik trek het wat breder.
Er is inderdaad een flora-fauna-onderzoek gedaan, wat ik ook in de commissie heb gemeld. Ik neem aan dat er voor deze uitbreiding straks ook wat natuurcompensatie plaatsvindt, dat in het bestemmingsplan wordt meegenomen. Ja. Even kijken of ik alle vragen heb beantwoord. Welke? Binnen welke termijn? We hebben geen, in de koopovereenkomst hebben we daar geen termijn voor opgenomen, maar de kamp pas begonnen worden met de plaatsing van chalets, als ook de koopovereenkomst is gesloten, er betaald is voor de grond en ik ga ervan uit dat de ontwikkelaar of de ondernemer dan ook zo snel mogelijk aan de slag wil.
Ja, meneer Poel.
Volgens mij had ik nog die vraag gesteld omtrent de financieringspotjes, de reserve, dan wel een ander potje. Ja. En die vraag die ik had over de verkeersintensiteit, die was eigenlijk wat meer gericht op wethouder Baudet, omdat die dat in het verleden meerdere malen bij meerdere plannen in de Kraaienberg heeft toegezegd. En daar zien wij niks van. En ik wil daar nu wel eens, u zegt bij het bestemmingsplan, maar volgens mij hebben we het al eerder breder getrokken, dat we daar eerder een overzicht van zouden krijgen en niet bij het bestemmingsplan vaststaan.
Nou, in ieder geval is bedoeld dat er bij de bestemmingsplanvaststelling, bij de bestemmingsplanvoorbereidingen, dat aan de orde komt. En dat is na de zomer, heb ik begrepen. Even over die vraag over de algemene reserve. Ja, het komt inderdaad uit de algemene reserve, maar ik heb in de commissievergadering ook aangegeven dat er vanuit Rijkswaterstaat eerder zo'n 9 ton ingestort is. En dat we daar nu weer die ton uithalen, omdat dat werkzaamheden betreft die anders gebeurd zouden moeten zijn vanwege de pijlverhoging. Ja, ik kan het niet mooi maken, zo ligt het. Ja?
Ja, meneer Asbroek.
Voorzitter, nog een aanvullende vraag, misschien op hetgeen wat u zojuist zei. Er wordt pas begonnen als het bestemmingsplan is vastgesteld. Maar in de stukken staat dat u eigenlijk veel sneller met het strand wil beginnen, vanwege de pijlophoging. En nog voor het hoogseizoen. Dus daar heeft u haast. Ja. Begrijpelijk, maar van de andere kant zegt hij van nee, maar
dat... Wat ik hier vertel, dat klopt in ieder geval, dat we niet eerder zullen beginnen dat het bestemmingsplan is goedgekeurd. En dat is ook bekend bij Peters. We zouden liever eerder doen, maar eerst moet dat geregeld zijn en dan gaan we dat bezien. Ja.
En is dat dan vastgesteld of onherroepelijk vastgesteld?
Ik denk dat dan moet het onherroepelijk zijn.
Oké, okay, dank u wel.
Meneer Poel?
Nou ja, toch in de aanvulling nog. Wanneer komt het bestemmingsplan?
Ik kijk ook even naar mijn collega. Het ontwerp komt direct na de zomer. Net na de zomer. Net na de zomer komt het ontwerp voor ontwerpbestemmingsplan. Ontwerpbestemmingsplan.
Oké, we gaan gewoon naar de tweede termijn. VVD, nog behoefte, aanvulling? Nee, CDA ook niet. Meneer Poel?
Ja, een paar korte opmerkingen, voorzitter. Ja, goed, de wethouder heeft het inderdaad gehad over die gelden van Rijkswaterstaat. Maar goed, in het voorstel staat gewoon dat we uit de algemene reserve halen. En natuurlijk, kijk, normaal gesproken had er meer in gezeten. Als het volledige bedrag van Rijkswaterstaat, dan haal je weer uit. Dus ja, het is net hoe je het interpreteert natuurlijk. Maar het blijft een greep uit de algemene reserve. Maar goed, laat maar. Daar komen we toch verder niet uit. Duidelijk is voor wat betreft in ieder geval de camping dat er bij die lichtplaats dat er bij de bestemmingsplan wordt geregeld. Het bestemmingsplan komt dan net naar de zomer. De beantwoording voor wat betreft natuur- en milieucompensatie is voor ons betreft voldoende. Ja, dan toch even toch het laatste punt. En ik geef dat toch aan met name dan wethouder Baudet mee. Het wordt nu gekoppeld aan dit bestemmingsplan. En in de vorige discussies over allerlei plannen in Linden is het nooit aan een specifiek plan gekoppeld. Het is altijd gekoppeld aan de totale druk op Linden. En daar zou meer duidelijkheid komen van al die plannen wat dat betekent voor wat betreft grootschalig, kleinschalig, verkeersintensiteit en dergelijke. En ik wil daar nu toch eens een keer binnenkort nadrukkelijk antwoorden op. Maar goed, als er dan wordt gezegd bij het bestemmingsplan, dan ga ik ervan uit dat we na de zomer daar dan ook inderdaad een aparte notitie over gaan krijgen. En dat wil ik even gezegd hebben, dan ligt het ook vast.
Ja, dat moet u de reactie eraf wachten. Maar wat u zegt, ligt vast. Meneer Elsbroek? Het hoeft niet. Oh. ABC? Niet? Oké. Okay. Meneer Stoffels, voor de tweede termijn. Ja, dat is eigenlijk toch het antwoord op die vraag over of we dan inderdaad ook een notitie tegemoet kunnen zien die gaat over de integrale verkeersintensiteit toename in Linden. Meneer Baudet komt dat even vertellen.
Ik zal dit keer een microfoon doen. Er is afgesproken dat er een integrale afweging komt met betrekking tot het verkeer. Nou, die integrale afweging is onderdeel van een aantal bestemmingsplannen. Een van de bestemmingsplannen is het Loo, het andere bestemmingsplan is het firma Brasker, de haven. Nou, daar is het onderdeel van. Dus in zoverre op het moment dat dan de orde is, ligt daar ook een onderzoeksrapport ligt daar aan ter grondslag. En dan is dat ook voor u beschikbaar. Ook de conclusies die daar dan bij getrokken worden. En die conclusies die worden betrokken bij de ontwikkelingen van beide ontwerpen.
Meneer Poel?
Maar dat is dus zoals ik straks zei na de zomer. Kort na de zomer, want dan komt dit bestemmingsplan al in hand toe.
Ja, als we praten over het ontwerpbestemmingsplan, dat komt waarschijnlijk. Ik ken de procedure niet exact uit mijn hoofd met betrekking tot het bestemmingsplan. Op dit moment ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dat wordt verwerkt. En op het moment dat die verwerking klaar is, dan gaan we verder met het ontwerpbestemmingsplan. En komt er naar u toe.
Ja, dan ligt die nu inderdaad helemaal vast. Oké, ik ga over tot besluitvorming. Wie is er voor het voorstel in zaken beschikbaarstelling van een krediet van 250.000? Ja, dat zijn we toch allemaal. Oké, u heeft besloten dit krediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het Zandstrand. We gaan naar agenda punt 12. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied Haps, Putselaarstraat 5a. En het woord is aan de fractie van het CDA. Meneer Hendricks, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil er toch kort even bij stilstaan. We hebben de commissievergadering destijds verlaten met de toezegging van de wethouder om alsnog even een gesprek met de omwonenden te hebben. Over de inpassing en over de kritiek, of de verbeterpunten die de omwonenden hebben aangedragen. Dat gesprek is volgens mij afgelopen woensdag geweest, heb ik uit de stukken gehaald. Dus ik zou graag even van de wethouder willen horen wat daar uitgekomen is, zodat we hopelijk dit punt goed kunnen aftikken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. PvdA, GroenLinks, meneer Poel.
Ja, voorzitter. Ik zal wat dichter bij de microfoon, want het was net niet verstaanbaar, hoorde ik. Tijdens de voorbereiding op zo'n agendapunt, dan toets je altijd tweeledig. De juridische rechtmatigheid in relatie tot de regelgeving en de procesgang, waaronder begrepen de afhandeling van zienswijze, waarbij je eveneens het algemeen belang en individueel belang in ogenschouw neemt. Dat laatste is overigens in deze minder een toetscriterium in deze casus, omdat de bouw van één woning ertoe leidt dat je eigenlijk individuele belangen tegen elkaar afweegt. Kijk je naar de formeel juridische afhandeling van het plan, dan zijn er geen argumenten die strijdigheid opleveren waardoor dit plan geen doorgang kan vinden. Laat dat duidelijk zijn. Zijn de individuele belangen dan onvoldoende of voldoende gewogen? Dat is primair aan de uitvoering en dat is dit college. En in dat kader is de voorbereiding van dit proces niet vlekkeloos geweest en dan doel ik onder andere op de terinzagelegging. Heeft dat nadelig gewerkt voor bezwaarmakers en maakt dat een zienswijze gegrond? Naar onze mening niet. Maar de wijze van de afdoening hiervan, zonder hand in eigen boezem te steken, steekt wel bezwaarmakers en zet een sfeer neer die je niet zou willen. Buigend riet, voorzitter, breekt namelijk niet, zei een steunfractielid. Dus geef toe dat je slordig bent geweest en zoek niet naar uitwegen. En ook uit de laatste mail van bezwaarmakers na de commissievergadering en na een schijnbaar weinig zinvol gesprek met de wethouder blijft die sfeer toch aanwezig. Dit kan natuurlijk geen formeel toetscriterium zijn en je kunt niet altijd iedereen tevreden stellen, maar meer draagvlak en een omgeving meenemen vraagt wel om meer tact en laat dat dan het signaal zijn voor toekomstige plannen. Daar laat ik het bij.
Dank u. Meneer Elsbroek, D66.
Ja, ik sluit me in deze volledig aan bij de woorden aan de overkant van de heer Hendricks. Er zijn twee toezeggingen gedaan, die zijn ook uitgevoerd. Wellicht kan de wethouder een laatste update geven op de situatie.
Dank u. ABC, meneer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, goed, het algemeen belang is, tevreden dat het gesprek plaatsgevonden heeft. Hè. De toezegging heeft de wethouder daarmee gestand gedaan. Voor ons zijn de toegezegde aanpassingen voldoende. Het is jammer dat de overgebleven bezwaren van de omwonenden niet door hen teruggenomen zijn. Toch zijn we van mening, en we zetten hem er maar meteen in, toch zijn we van mening dat het bestemmingsplan vastgesteld kan worden conform het voorstel. Dank u wel.
Dank u. PLC, meneer Sieroen.
Ja, in aansluiting op de woorden van de heer Hendricks en de heer Asbroek, nog het puntje van dat we inderdaad ook via een mailwisseling van de betreffende bewoners van de Putselaar te horen heb gekregen dat ze daar in ieder geval op zijn zachtst gezegd heel ontevreden over zijn. Dus echt tot een vergelijk is het niet gekomen, maar we horen dat van de wethouder dadelijk.
Oké, VVD. Iemand? Ja, meneer Van der Burgt.
Ja, dank u voorzitter. Zoals in de commissie al gesteld, hebben we geen probleem met het voorliggende bestemmingsplan dat een ruimte voor ruimtewoning mogelijk maakt. Net als een aantal omwonenden hadden we echter wel problemen met de concrete invulling. Wat dat betreft zijn we blij dat het plan op onderdelen is aangepast en er nu in ieder geval een positiever advies van welstand ligt. Ook tevreden zijn we dat er een overleg is geweest tussen de gemeente en de omwonenden. We betreuren het echter dat de initiatiefnemers niet bij dit overleg aanwezig waren. En hierdoor zijn toch een groot aantal pijnpunten, of in ieder geval een aantal pijnpunten, niet opgelost. Waardoor er, en dat is aan de overkant ook al gezegd, er een grote kans blijft op langslepende bezwaar- en beroepsprocedures. Het probleem is dat door de vaststelling van dit bestemmingsplan, waarin onder andere het bouwblok is geregeld, maar ook voorschriften zijn opgenomen over de bouwvorm, een gesprek tussen initiatiefnemers en omwonenden weinig zin meer heeft, omdat, zelfs als er in dat gesprek consensus zou ontstaan, zaken niet meer kunnen worden aangepast, omdat dat strijd met het bestemmingsplan oplevert. Op dit moment even twee vragen. Is het nodig om in het plan een bouwvlak op te nemen, aangezien er al afstanden tot de weg en de perceelsgrens zijn opgenomen? En ja, een vraag die ik ook in de commissie al heb gesteld. Moet de eis van Nessenaars dak nog steeds worden opgenomen? Want ook dat beperkt toch de mogelijkheden die een eventueel gesprek nog kunnen opleveren. Daar graag een reactie op.
Even de eis van, want dat verstond ik niet.
Een lessenaarsdak.
We zijn rond, hè? De wethouder. Meneer Baudet, komt u deze kant op?
De andere kant leek me ook wel aardig, voorzitter. Maar goed, toch deze kant.
heeft een verslag gehad van het gesprek zoals ik dat heb gehad met de omwonenden. Wat op zich prettig was, want dat hebben we in de commissie ruimte hebben we het nadrukkelijk over gehad. Op het moment dat mensen niet goed voorgelicht worden, ja, dan we geïnformeerd worden, dat het natuurlijk heel erg vervelend is dat dat gebeurt. Nou, daar hebben we het ook nadrukkelijk over gehad. Hoe kan dat nou fout gaan zijn? Daar hebben ze ook netjes, hebben we ook netjes over gesproken. Dat is een van de dingen waar we het in ieder geval wel over eens waren. Hè, dat betreffende buurman inderdaad naar het gemeentehuis gekomen is. Op het moment dat het voorontwerp van het Putselaarstraat 17 ter inzage lag. En op dat moment lag Putselaarstraat 5 nog niet ter inzage. Hè, want dat lag pas ter inzage op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan Putselaar 17 ter inzage lag. Dus in zoverre is de bewoner, of inderdaad de buurman, net iets te vroeg geweest en is de informatie juist geweest. Dat hebben we achterhaald. Dus natuurlijk, desondanks blijft het gewoon jammer hè, dat iemand niet op het juiste moment eigenlijk die informatie tot zich heeft kunnen nemen. Maar het was voor mij wel prettig te constateren dat er als zodanig niet een echte fout was. De sfeer van dat gesprek, want daar vraagt u naar, ja, de sfeer van het gesprek was gespannen. Dat mag duidelijk zijn. Ik heb geprobeerd een stukje redelijkheid aan te brengen van, we hebben natuurlijk belangen af te wegen. We hebben rekening te houden met een commissie ruimtelijke kwaliteit. We hebben rekening te houden met welstand. We zijn ook heel bewust, omdat we zagen aankomen dat mogelijk men het niet eens zou kunnen worden, om een extern advies, in dat geval de commissie ruimtelijke kwaliteit, te horen, om eventuele keuzes verder te onderbouwen. Nou, dat is ook gebeurd. Uiteindelijk nog een keer naar de welstandscommissie. En daarbij is dan het blok als zodanig, of het bouwplan zodanig ook goedgekeurd. Het enige wat wij hun mede konden delen is dat het bouwplan nu daadwerkelijk in het bouwblok zit. En daarmee net iets achter staat ten opzichte van het oorspronkelijke bouwplan. En daarmee ook voldoet aan het bestemmingsplan. Het feit was, dat is gewoon een constatering, ik kon deze mensen niet tevreden stellen. Ja, en dat vind ik spijtig. Maar soms, en dan is dan toch deze procedure, soms probeer je dat, lukt je dat niet en zoek je naar de redelijkheid. En in dit geval vind ik het prettig dat we adviezen hebben gekregen van externen, zodat je ook een stukje objectiviteit erin gebracht hebt. Dat is even ten aanzien van dat gesprek en een stukje verslaglegging daarvan. Specifieke vraag had ik van de VVD. Bouwvlak, ja, dat moet je opnemen, want anders mag je niet zeggen van waar er gebouwd mag worden. Dus het bouwvlak moet je altijd definiëren binnen een bestemmingsplan. Het lessenaarsdak, ja, dat zit op dit moment in het bestemmingsplan. En dat komt omdat het bestemmingsplan op maat gemaakt is ten opzichte van het bouwplan. Dat heb ik ook in de commissie aangegeven. Het is in feite een maatwerkbestemmingsplan, afgestemd op het bestemmingsplan. Ik zelf zou er geen moeite mee hebben als u voorstelt om te zeggen van nou, misschien moet ik dat iets algemener omschrijven. Hè, dan bestaat nog steeds de mogelijkheid dat er een andere dak eventueel op zou komen. Dat klopt. Hè, dus in zoverre als je aangeeft, goh, kan dat nou wat minder specifiek beschreven worden? Ja, dan kan ik daarin meegaan. Hè, dat betekent dat de mogelijkheid zich voordoet, maar dat betekent ook dat de mogelijkheid blijft. Dat het een lessenaarsdak blijft. En voor degene die dat niet weet, een lessenaarsdak is een dak wat zo zit. Gewoon één in plaats van een kap. Ja, even ter verduidelijking. Dus het is aan u om die verandering voor te stellen. Ik heb het volgens mij bij deze ook.
Oké. We kijken even. Verduidelijkende vragen, meneer Hendricks. Oh, tweede termijn gewoon. Meneer Hendricks, gaat uw gang.
Ja, die wel, voorzitter, ja. Dat is toch spijtig natuurlijk om te constateren. De mooiste uitkomst was geweest als de wethouder hier had kunnen zeggen, nou, we zijn er echt ook bijna op detailniveau uitgekomen. Maar ja, we hebben toen al aangegeven dat wij met dit bestemmingsplan akkoord gaan. En wij gaan niet over bouwplannen, dus wij zijn akkoord.
Oké. Geen opmerkingen PvdA GroenLinks, D66 niet, ABC niet, doet allemaal non-verbaal nu. Ja, VVD, meneer Van den Burgt.
Ja goed, ondanks het feit dat wij het betreuren dat er eigenlijk feitelijk geen ruimte meer is voor verder overleg, respecteren wij de visie van de stedenbouwkundige en gaan we akkoord met het voorliggende voorstel.
Oké, nou daarmee heb ik u eigenlijk ook horen besluiten dat als ik zou vragen wie is er voor dit voorstel, dat dan alle armen omhoog gaan. U mag ze nog even strekken als u wil, maar ik wil ook... Ja, kijk eens, daarmee is dit bestemmingsplan vastgesteld. Dan gaan wij naar agendapunt 13. Voorstel tot vaststelling van het budget voor de nieuwbouw van de brede school Padbroek, inclusief gymzaal. En ik begin de beraadslaging bij de PvdA, mede namens GroenLinks. Mevrouw Derks, aan u het woord.
Ja, gelukt. Nou, onze technische vragen zijn dus de commissievergadering al beantwoord, dus die hebben we nu niet. We hebben het voorstel bekeken en we begrijpen alle overwegingen en zien de voor- en de nadelen. En kunnen ons uiteindelijk vinden in het voorstel van het college. Dat de wijkraad achter deze plannen staat, heeft ons wel gesteund in ons standpunt. Padbroek gunnen wij deze nieuwe accommodatie van harte. En met deze multifunctionele accommodatie wordt ook naar de toekomst gekeken. Het opknappen van het doelhuis overbrugt een periode totdat schoollokalen door de demografische ontwikkelingen niet meer nodig zijn. En hopelijk is deze grote investering echt een effectieve impuls voor de leefbaarheid in de Padbroek. Met de sporthal krijgen de combifunctionarissen bijvoorbeeld echte ruimte om een meerwaarde op het gebied van onderwijs en sport te bewijzen. We volgen dat nadrukkelijk. Verder willen we nog wel gezegd hebben dat de duurzaamheidsmaatregelen in het voorstel nogal negatief worden benaderd. Namelijk als risico en bijna als noodzakelijk kwaad. Wij vinden dat niet terecht. Dit soort maatregelen zijn niet altijd duurder, zeker niet, en bijna bieden juist op langere termijn voordelen. Dus dat nog even voor de notulen. Overigens liggen nog wel meer risico's in het verschiet. Nou, we hebben het niet alleen over de asbestproblematiek, daar zijn we wel vaker door verrast, maar ook de aanbesteding. We vragen dan ook een toezegging van de wethouder dat het proces ook bij de bouw nauwgezet wordt gemonitord en dat de raad direct wordt geïnformeerd, mocht dus in de praktijk anders uitpakken dan verwacht. Nou, we wensen u verder succes met de realisatie van de brede school met de gymzaal. En dit was onze bijdrage.
Dank u. D66, mevrouw Van Zuylen.
Ja, voorzitter. Dit voorstel is onlosmakelijk verbonden met de verdeling van de IDOP-gelden van agenda punt 10. De scholen pleiten voor nieuwbouw van de gymzaal. De wijkraad Padbroek heeft zich in de door haar voorgestelde verdeling van de IDOP-gelden hierbij aangesloten en €300.000 aangevraagd. Als D66 spreken wij hierdoor liever niet over een nieuwbouw van een gymzaal, maar over de nieuwbouw van een multifunctionele zaal waarin ook gesport kan worden. Aangezien de huidige gymzaal ook dient te worden gerenoveerd en dus investeringen vergt, vinden wij de huidige keuze van zowel de scholen als de wijkraad een goede en steunen wij het nu voorliggende voorstel.
Dank u wel. Mevrouw Pluk, ABC.
Dank u. Voorzitter, ook over dit voorstel zijn wij tevreden. De bouw van de brede school in de Padbroek komt weer een stapje dichterbij. Wat ABC betreft moet deze zo snel mogelijk er staan. Wel vragen wij ons af of er nu een integraal kindcentrum komt of een brede school. In het voorstel wordt gesproken over een brede school en de wethouder noemde in de commissie een integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum dat een soort superbrede school is met een integraal totaalconcept heeft onze voorkeur. De ingroei van de multifunctionele wijkaccommodatie moet goed worden meegenomen in het ontwerp, zodat we straks niet voor onverwachte uitgaven komen te staan. Over het gebruik van de gymzaal als activiteitenhal hebben we het bij de IDOP-middelen al gehad. Ook hier moeten vanaf het begin de mogelijkheden klaar zijn. U noemt in uw voorstel ook een aantal risico's die eventueel nog ten laste van de gemeente komen, bijvoorbeeld asbest en aanbesteding. We gaan ervan uit dat u deze risico's goed monitort, probeert te beperken en in overleg met de schoolbesturen. En dat u de raad hiervan tijdig op de hoogte stelt van eventuele tegenvallers.
Sorry. Meneer Siroen, PLC.
Ja, dankjewel voorzitter. Wij hebben ons in de commissie kritisch uitgelaten op dit voorstel. Vooral omdat we een goede leerlingprognose miste of een te doen gebruikelijke, dat ook niet opgenomen is dat er een gymzaal moest zijn in het IHP, hè, in het integraal huisvestingsplan. Hè, daar hoort dan normaal eigenlijk ook in te staan. Dus al met al nogal wat kritiek, ook een oude punt dat natuurlijk ook in het geheel, nou je daar goed gaat aanpakken, het speciaal onderwijs niet betrokken is. Die discussie hebben we niet opnieuw gevoerd, dat wil ik nou eigenlijk ook niet doen, maar even goed noemen dat toch belangrijk is. We hebben daar te maken in de wijk met krimp.
Mevrouw Derks wil even interrumperen.
Dat was even een kleine vraag. U zegt net van in de voorbereidende stukken die we in de commissie hebben besproken, stond geen leerlingenprognose in. Ik kan me dat nog heel goed herinneren, want er was één jaar wat eruit sprong met 10 kinderen meer. En vroeg af of daar de ambtenaar de hand in had gehad, maar dat was niet zo. Niet de hand dan.
Maar in ieder geval... Nee, dat is... Inderdaad, is aan de orde geweest, maar ik heb bepleit in de commissie, normaal is te doen gebruikelijk in ons land, is als je een nieuwe school gaat bouwen, dan moet je minstens een leerlingprognose hebben van 15 jaar vooruit. En hier was die, ik zeg het even uit mijn hoofd, hier is die maar tot 2007, dat was mijn kritiekpunt. Dus ik zeg, of 2019, maar in ieder geval, dat is ook nog geen 15 jaar vooruit. En je hebt natuurlijk, ik kan weer verder gaan net te maken met een krimpwijk. En dan is het natuurlijk toch, laten we zeggen, heel goed uitkijken hoe je dat aanpakt. En natuurlijk, als je dan ook een paar straten verderop een speciaal onderwijsinstelling hebt, dan zou dat natuurlijk ook heel belangrijk zijn en mooi zijn als je dat met elkaar zou kunnen koppelen. En dat betreuren we, dat niet gebeurd is. We hebben vastgesteld bij een eerder agendapunt dat we ruimte vanuit IDOP gelden, noem ik ze maar gemakshalve, ter beschikking stellen voor. Maar evengoed blijven wij het jammer vinden dat dat niet regulier uit het IHP gefinancierd is. Al met al natuurlijk toch blij dat er een schot komt. We gunnen het Padbroek ook van harte, dat is geen enkel punt. Een brede school is heel belangrijk, ook in de wijk Padbroek. En we zullen het voorstel daarom, zij het scorevoetend, steunen.
Oké. VVD, mevrouw Van Heeswijk.
Dankjewel, voorzitter. Snelheid en doortastendheid in besluitvorming lijken bittere noodzaak in dit geval. We praten namelijk over een proces dat al vele jaren duurt. Om precies te zijn, vanaf 1997... Toen is al geconstateerd dat twee scholen afgeschreven waren. Vervolgens wordt er niets of weinig meer aan onderhoud uitgegeven. Kinderen zitten vervolgens dus letterlijk en figuurlijk in de kou. Dan is daadkracht op bestuursniveau bittere noodzaak. Als we de afgelopen jaren in oogschouw nemen, moeten we ons afvragen of we daar niet in tekort zijn geschoten. Misschien komt het wel omdat we alles willen. Een school, gymzaal, multifunctioneel, kinderopvang, allemaal leuke ideeën die zorgen dat de school breed wordt, maar absoluut procesvertragend. Want waar ging het ook alweer om? Oh ja, die kids moesten uit de kou, moesten onderdak hebben. Een beter uitgangspunt lijkt me in deze een brede school kan, maar moet niet. En laat de school in de loop der jaren maar breed worden. Ik hoor graag wat de wethouder hiervan vindt. En dan nog een flauwe vraag, maar ik stel hem toch. Er zijn nogal wat risico's verbonden aan dit project. U noemt ze ook, u schrijft namelijk, het is echter niet uitgesloten dat er keuzes moeten worden gemaakt die kostenverhogend zijn. En voor dat geval wordt deze keuze teruggekoppeld aan het college om te bepalen of deze voorzieningen wel of niet getroffen moeten worden. Hoeveel denkt u dat het krediet extra verhoogd moet worden? Dat was het, voorzitter.
Meneer Niele, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het voorstel voor vaststelling van het krediet voor hetzij integraal kindcentrum of de brede school, zoals u wilt. Zoals de geschiedenis heeft gelopen, bepaalt hoe dat de plannen nu liggen en hoe dat ze nu uitgevoerd gaan worden. Het is nou helemaal zo. Wij willen toch aangeven dat we het betreuren dat er niet naar een integrale benadering is gekeken, ook met betrekking tot het doelhuis, waarover we straks bij het vorige voorstel over de IDOP-middelen ook wat hebben gemeld. Nu is het in ieder geval investeren in het doelhuis, investeren in een tijdelijke locatie. Het is wel goed dat er een keer duidelijkheid komt en dat er een keer stenen worden gestapeld. Want dat is uiteraard goed voor de wijk, dat er eindelijk een keer een nieuwe locatie komt. En met een uitgebreide gymzaal daarbij. De brede scholen worden twee scholen ingehuisvest. De Harlekijn en Zevensprong. Ook daar we gaan straks gezamenlijk die gymzaal beheren. De vraag is, want de middelen van het van de huur voor moet ik zeggen, voor schoolse opvang, die gaan naar de gemeente. De vraag is, hoe wordt het beheer van de gymzaal tussen partijen verder geregeld? Verder, er zijn risico's worden genoemd. U gaat voor 15.000 euro asbestrisico incalculeren. De vraag hierbij is, gezien uw ervaringen vanuit het verleden, is dit wel voldoende? En verder geeft u ook nog de keuzevrijheid om duurzaamheidsinvestering te doen. Op zich een prima keuze en prima idee om gelijk mee op te pakken. Alleen de gevolgen zijn ook dat als scholen kiezen voor bepaalde vorm van duurzaamheid, de investeringslasten opnieuw bij de gemeente teruggelegd gaan worden. En de vraag daarbij is, welke risico's lopen wij en hoe kunnen wij die risico's, ook al zijn ze voor duurzaamheid, toch indekken. En daar wil ik het in ieder geval in de eerste termijn bij laten.
Dank u wel, wethouder Baudet.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik in eerste instantie zeggen dat ik blij ben dat ik hier mag staan met betrekking tot dit onderwerp en dat we praten over het beschikbaar stellen van een krediet. Want dat betekent dat we zometeen iets gaan doen. En dat heeft inderdaad lang geduurd. En dat heeft heel erg lang geduurd. Hè. 1997, ik weet niet eens meer wanneer dat was. Ik weet wel wanneer ik eraan begonnen ben. Gelukkig is dat wat korter. Het punt is van, en dat is ook iets van waar we natuurlijk met elkaar mee te maken hebben gehad. De discussie rondom de gymzaal, en eigenlijk moet ik inderdaad zeggen een multifunctionele zaal, die speelde op het moment dat we daadwerkelijk van start gingen. Toen leek de financiële situatie van deze gemeente nog wat rooskleuriger. En u weet waarschijnlijk dat dat rooskleuriger een beetje vanaf is. Dat betekent dat wij wat kritischer werden en daarom hebben we ook vrij lang een discussie met elkaar gehad. En ik zie beide heren daar zitten over of je daar nu wel of niet die gymzaal erbij moest betrekken. En ik was dan ook heel erg blij dat vanuit de wijkraad in ieder geval de suggestie kwam. Goh, kunnen we dan niet een gedeelte vanuit de IDOP beschikbaar stellen? Dus in zoverre is dat ook een vertraging geweest die ik met leden ogen heb aangezien. Maar die wel noodzakelijk was om uiteindelijk de kwaliteit te verbeteren voor de totale investering. Toezegging doe ik graag in dit geval met betrekking tot monitoring. Ik verzeker u, wij zitten er bovenop. Om elke euro die we uitgeven ook daadwerkelijk zinvol uit te geven. En overschrijdingen, daar hou ik niet van. En dat betekent ook op het moment dat die er aan de orde zouden zijn, dat er een verdomd goede reden moet zijn om die overschrijding daadwerkelijk te plegen. En natuurlijk, en dat geldt als het dan noodzakelijk is, dan kom ik bij u terug. Praten we over IKC of brede school? Ja, voor mij zijn dat een beetje, omdat ik niet onderwijskundig belegd ben, de termen die ik zelf een beetje door elkaar hou. Brede school is eigenlijk, is mij verteld, de wat oudere wetse term. Het IKC is het wat moderne term en we praten over IKC. Dus dat wil ik bij deze aangeven.
Ja, mevrouw Pluk.
Nou, dan zal ik toch de wethouder meegeven dat het een IKC wel degelijk wat anders is als een brede school. Een IKC is altijd een brede school, maar andersom niet, maar ik ga ervan uit, omdat dat een van de redenen was om in te staan met de gymzaal, dat het toch een integraal concept wordt, dus een IKC. En dan daag ik u uit om dat ook daar weer neer te leggen.
En dan maak ik het de wethouder altijd moeilijk door te zeggen dat ik het zo'n vervelende term vind, integraal kindcentrum. Maar goed, aan hem toch het woord.
Nee, we gaan dus voor een IKC, dus er zit wel degelijk een integraliteit zit erin. En het is met name ook aan de scholen om daadwerkelijk dat concept uit te diepen. De risico's. Ik zei al van, ja, er zijn risico's aan verbonden. Op het moment dat die risico's te groot gaan worden, ja, dan kom ik naar u toe. Maar wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat datgene wat we nu taakstellen nadrukkelijk hebben liggen, dat we dat ook daadwerkelijk gaan realiseren. Even kijken. Integraal. Doelhuis. Nou, het is op zich natuurlijk wel een integrale gedachte. Die zit ook achter die school. De ruimte op de locatie is beperkt, dus dat betekent niet dat je allerlei functies daar kan toevoegen. We hebben natuurlijk in het vorige raadsvertel daar een keuze ook in gemaakt om het doelhuis er niet bij te betrekken. Dat heeft ook met ruimtes te maken. We kunnen juist inspelen op de toekomst, doordat we weten dat het leerlingenaantal zeg maar over 5 tot 10 jaar... zeg maar 10 jaar uiteindelijk kleiner zal zijn, dat er ruimtes beschikbaar gaan komen. En op het moment dat die ruimtes beschikbaar gaan komen, dan zou je op dat moment kunnen besluiten om het eventueel het doelhuis te integreren. Dus we bouwen niet te veel. We bouwen beperkt. Op het moment dat de ruimte beschikbaar gaat komen, kan dat op een andere manier benut gaan worden. Beheer van de gymzaal, dat ligt op dit moment, ja, het is dan die multifunctionele zaal moet ik eigenlijk zeggen. Op dit moment ligt dat van de gymzaal ook bij de school, in dit geval de Zevensprong. Het beheer blijft ook gewoon bij die school liggen wat ons betreft. Asbest, ja, dat is eigenlijk ook een vraag die ik in de commissie heb beantwoord. Ja, het is een risico waarbij wij kunnen zeggen het kost 100.000, maar dat slaat ook nergens op. Dus in zoverre van hebben wij een post 15.000 en we brengen dat risico, dat geven we aan. Ja, dat risico is er. Maar hoe groot dat risico is, we weten het niet. We denken, dat is een inschatting, dat niet groot zal zijn. Hè, dat is een inschatting. Maar we kunnen niet onderzoeken of het daadwerkelijk asbest ligt, omdat de school op dit moment nog gebruikt wordt. De duurzaamheidsmaatregelen, ik dacht dat de PvdA-fractie al op terugkwam. Misschien wat negatief in de tekst. Natuurlijk neem je duurzaamheidsmaatregelen passend binnen de taakstelling. Maar het kan zo zijn dat je ook duurzame maatregelen treft die de investering verhogen. En dat is ook met de scholen besproken. Dan moeten we eens gaan kijken van als wij die gaan betalen, of we dat eventueel via een exploitatieachterovereenkomst terug kunnen krijgen. Maar ja, zover is het niet. Maar het is wel een mogelijkheid, en dat weten we, dat soms duurzame maatregelen een hogere investering met zich meebrengen, waarbij het rendement misschien niet altijd helder is, maar waar wij als gemeente in ieder geval zeggen van wij vinden het belangrijk dat het gemeentelijke gebouw voorzien wordt van duurzaamheidsmaatregelen. En dat doen we, zoals u waarschijnlijk weet, bij de Schouwburg ook. Eigenlijk investeringstechnisch niet interessant, en toch zeggen we dat er zonder collectoren op de Schouwburg komen. Volgens mij heb ik ze gehad.
We gaan even kijken of er nog... Nee, we branden geen vragen. We gaan gewoon naar de tweede termijn. Mevrouw... Nee, ook niet. D66. Niemand behoefte aan de tweede termijn? Nee?
Nou, één momentje dan.
Mevrouw Van Heeswijk.
Dank u wel. Nou, we zullen de wethouder inderdaad gaan vertrouwen op zijn blauwe ogen. Of in ieder geval maakt het niet heel veel uit dat hij bovenop... blauw. Dat hij bovenop de uitgaven gaat zitten. En ja, wij vinden het heel erg belangrijk dat ondanks het stroperige proces dat de kinderen een mooie plek gaan krijgen hier in Kuik.
Mooi. Deze Friese wethouder heeft onmiskenbaar blauwe ogen. En ik zag u allemaal heel tevreden toen hij zich versprak en het over inspeulen had. Toen dacht u allemaal, het wordt er echt een van ons. Maar goed, ook dat is integraal. Ik mag gewoon aannemen dat u dan ook allemaal voor dit voorstel bent. Dat mag ik. Daarmee is het aangenomen. En gaan wij naar agenda punt 14. Dat is het voorstel tot herziening van het grondprijsbeleid. En het woord is aan de fractie van GroenLinks en PvdA.
Goed, namens beide fracties. En ik ga er even voor staan, want ik heb toch nog wel wat opmerkingen te maken ten aanzien van dit onderwerp. Als raad hebben we een jaar geleden een bijeenkomst gehad waarin enkele denkrichtingen met betrekking tot herziening van de BGE zijn besproken. We zouden hier nog verder over van gedachten wisselen en voorstellen zouden concreter worden uitgewerkt. En in de commissie hebben we als GroenLinks en PvdA ook al aangegeven, doe dit nou eerst en bespreek die BGE nou eerst met ons, met welke systematiek je wil werken. Gebeurt niet, er ligt meteen een voorstel al op tafel. En het voorstel is eigenlijk gebaseerd op een advies en al heel concreet ingevuld. En dan gaan we de gehanteerde systeem van grondquotes aanpassen naar een systeem van residuele grondwaarden. Het is zo'n leuke materie met lastige woorden, zeggen we dan maar. En de nadelen en de risico's van deze systematiek vinden wij tot nu toe onvoldoende besproken. De residentiële grondwaardemethodiek is in theorie op zich de meest transparante wijze om grondwaarden te berekenen. Maar de praktijk laat ook zien dat die methodiek tot ontzettend veel discussies leidt. Hij vraagt ambtelijk veel extra tijd en de snelheid van ontwikkelen neemt daarmee af. Met ontwikkelaars ontstaat discussie over de stichtingskosten, de hanteren de percentages van winst en risico en de toe te rekenen algemene kosten. Dus je bent voortdurend met elkaar in gesprek, wat gewoon traag is. Daarnaast leent de methodiek zich ook niet voor verkoop van grond aan particulieren. Of op initiatieven op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap. Die willen namelijk vooraf weten waar zijn we aan toe en wat kost onze grond. Waar ook een probleem zit wat ons betreft is het voorstel gaat uit van een grote handelingsvrijheid van het college in de prijsonderhandelingen met potentiële kopers van kabels. Omdat wij vooraf met elkaar geen discussie gevoerd hebben, kunnen we ook geen kaders meegeven en hebben we dat tot nu toe ook niet gedaan. En in onze optiek leidt dan ook instemmen nu al tot een volledige intransparantie. We hebben niet meegegeven wat vinden wij reëel in hoe je met die methodiek om kunt gaan en daar verder geen enkele discussie over gehad. In feite vraagt uw college volledige handelingsvrijheid en kan de raad pas achteraf haar taak en rol vervullen. En wij vinden die volgorde niet juist. En we willen het college daar eigenlijk ook voor behoeden. Vandaar dat wij eigenlijk nog steeds een oproep doen aan deze raad. Ga nou eerst met elkaar in gesprek over binnen welke kaders je met deze werkwijze zou willen werken, voordat je hem nu al vaststelt. Daarmee krijgen we voor onszelf ook een toetsingskader van waar kijken we dan naar op het moment dat ze zich komen verantwoorden. Dat doen we nu allemaal niet. We hebben ook wel een vraag richting van, betekent het nu praten over een andere methode? Of dit niet afleidt tot het daadwerkelijke probleem? En dat is namelijk dat de BGE, dat we bij de BGE gewoon uitgaan van een grote grondopbrengst, dan op basis van de nu gerealiseerde inzichten daadwerkelijk reëel is. Als wij naar de onderliggende documenten kijken, dan kun je al concluderen dat er nu al een voorziening getroffen dient te worden, omdat de geprognosticeerde opbrengsten hoger liggen dan de grond op dit moment in de markt waard is. Het is een vertrouwelijk stuk, dus ik ga niet zeggen welke percentages er zitten, maar dat het erin staat, is al wel zo. En wat ik jammer vind, is dat je nu met een methodiek komt en niet al met de uitkomst komt van, hé, welke aanpassing moeten we dan al doen? En waarom geeft u die informatie niet eerst, voordat u met een nieuwe methode komt? Bij de jaarrekening is ons al een aantal keren toegezegd dat het dat wij gaan horen welke wettelijke voorziening u daarvoor gaat maken. En wij vinden, je moet eerst even weten, wat is die grond nou daadwerkelijk waard voordat je dit soort discussies voert. Dan kun je kaders stellen en kun je als raad daar verder mee door. Uit de commissie bleek dat de raad zonder de risico's te kennen of te willen bespreken toch al wil overgaan tot deze systematiek. Vinden wij jammer. Maar dan moeten we op zijn minst nu wel afspraken maken over hoe wordt die verantwoording dan afgelegd. Als je dat dan allemaal niet wil bespreken, dan toch op zijn minst, hoe gaat u ons verantwoorden? Wat u doet, op welk tijdstip? Want het is niet transparant en wij moeten iets controleren. Dus hoe gaan we dat dan controleren en op welke wijze wilt u ons dat dan mededelen? En dat vraagt iets meer als alleen maar meenemen bij een kadernota en begroting. Dat vraagt ons informeren over welke stappen heeft u gedaan, welke onderhandelingen heeft u gevoerd en kunnen we daar mee instemmen. Dus wij vragen ons echt af hoe wij als raad onze controlerende rol kunnen uitvoeren, hoe we een toetsingskader kunnen formuleren, hoe we de informatie krijgen over de onderhandelingen en de risico's in de BGE. En ik ben benieuwd wat het college op al deze vragen gaat antwoorden. Ik heb nog een laatste vraag. Uit recente ervaringen in de landen blijkt dat erfpacht ook een goede stijl en een goede methodiek is om de financierbaarheid van woningen te vergroten en de woningmarkt uit het slop te halen. Bent u op de hoogte van deze recente ontwikkelingen en neemt u die ontwikkelingen, ook al is het geen grondmethodiek, maar wel een financieringsmethodiek, neemt u die mee in uw overwegingen rondom deze problematiek? En dan heb ik nog een laatste opmerking. We hebben recentelijk ook gesproken over de regionale woningmarktanalyse. En ook daarin werd ons toegezegd dat we als raad meegenomen zouden worden bij de verdere uitvoeringsagenda, waar die grondmethodiek een onderdeel van is. Dat stond er ook gewoon zo in, hè? Aanpassing, het stond in die woningmarktanalyse beschreven. Gaan we nu dan niet als KUIK voor de troepen uitlopen? Of heeft u dat met elkaar afgestemd? Dus ik heb ontzettend veel vragen en ik wil eigenlijk ook aan de raad voorleggen. Jongens, bezint u eer u begint en we hadden dit een beter proces kunnen laten lopen.
Dank u wel. We gaan naar D66.
Meneer ja, ik doe het vanuit mijn stoel. En dat mag, zegt meneer Poel. Oké. Wat ons betreft een prima beleidswijziging om over te stappen van de grondquotensystematiek naar de residuele grondwaardemethode. Dat was het woord. Nee, niet meer en niet minder dan dat. Dit in navolging van vele gemeentes in Nederland en de plannen bij de overige gemeentes in het land van KUIK om hier ook aan te gaan werken. Het biedt ons meer flexibiliteit om grondprijzen op een juiste, vaak afgewaardeerde manier te bepalen. Een interessante optie dus om op een of andere manier de bouwmarkt toch een positieve impuls te geven. Als we het over maatwerk hebben, dan is dit wel het schoolvoorbeeld van projectmatig de grondprijzen te bepalen. Let wel, het vergt naar alle waarschijnlijkheid, en dat is hier net ook al gezegd, wel wat meer werk. D66 is van mening dat deze onderhandelingen en prijsbepalingen de bevoegdheid van het college is, zolang zij hiervoor binnen de gestelde kaders, zoals vastgelegd in de BGE, blijft. Mocht dit voor bepaalde toekomstige projecten niet het geval zijn, en dat zou best kunnen, dan worden wij hier als raad graag in een vroegtijdig stadium over geïnformeerd. Eén ding willen wij als D66 in ieder geval niet, en dat is op de stoel te gaan zitten van het college. Wat ons betreft dus een prima stuk, hetgeen in onze beleving ook zomaar een A-stuk had kunnen zijn. Tot zover.
Dank u. ABC, meneer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Al langer is het duidelijk dat de grondprijzen niet aansluiten op de marktontwikkelingen. Je kunt dan alles op zijn beloop laten gaan of je kunt afwachten. Gelukkig is het college niet bereid af te wachten en kiest voor de actieve weg van de herziening. De residuele methode toepassen in combinatie met de toegenomen bereidheid tot transparantie van ontwikkelaars kan een goede aanzet zijn tot een verantwoorde prijsvorming en daarmede een aanzet geven tot stimulering van de bouw. Moedig is het om dan niet alleen de methodiek aan te passen, maar in dit spoor ook te kiezen voor een aangepast beleid. En in dit verband vragen wij ook aandacht voor de kleine kernen met name. Ook de toegezegde verantwoording in de nieuwe opzet van de BGE, en die verantwoording 2 keer per jaar, is voor ons prima. Er dient wel aandacht te zijn voor een overzichtelijke rapportage. Van ons mag het college een beroep doen op alle bij de bouw betrokken partijen om spoedig een herstel te bewerkstelligen. Maar we mogen niet uitsluiten dat in de nabije toekomst nog meer tegenvallers op de loer liggen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Siroen, PLC.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn respect voor de mooie woorden van mevrouw Van Diemen. Daar zitten best kritische punten in. Wij hebben het zo bekeken als PLC dat er natuurlijk een onafhankelijk extern deskundige bureau ECOR is bij betrokken is geweest. Onze eigen accountant, onze raadsaccountant noem ik het maar, was ook positief. Dus we moeten het denk ik proberen. Er is ook voorzien in een evaluatie, ik geloof in 2016. Dat is wel ver van huis, denk ik. Ik denk dat we op zijn minst tussentijds geïnformeerd moeten worden. En wat ook van belang is, dat je inderdaad de kaders bij de BGE ook stelt. En dat je eventueel, want wij blijven natuurlijk toch kaderstellend. Hè? We willen niet op de stoelen van het college gaan zitten. Maar de raad is natuurlijk wel kaderstellend, ook op dit gebied. En dat is een heel belangrijk gebied. Ik denk, één punt nog. De residuele methode veronderstelt transparantie. Maar maatwerk is natuurlijk op zich ook al, geeft enorme differentie en diversiteit aan, zou je kunnen zeggen. Waarbij die transparantie in mijn ogen wel een stuk minder wordt. Hè. Dat, je zou dan, als je projecten met elkaar vergelijkt, eerder dan in een soort willekeurig traject komen. En ik weet niet of dat op goede voet staat met de rechtsgelijkheid. Dus dat was even nog een kritiekpunt van mij toen ik de stukken nog eens doorgekeken had. Dat zijn mijn punten. We willen het groen licht geven. We willen wel betijds geïnformeerd worden hoe het loopt. En natuurlijk ook aandacht voor de kaderstelling. En ik denk de evaluatie, ja, laten we zeggen, misschien toch iets of tussentijds bijpraten in evaluatieve zin. Dat dat eerder moet gebeuren. Juist ook als je kijkt naar het aanloop, waar mevrouw Diem het over hebt. Dat proces had iets anders gekund, maar dat je daar, ja, laten we zeggen, toch tijdig kunt bijstellen als dat moet. Misschien, ik weet niet of, ik geloof niet dat ik het genoemd heb, als de allerlaatste, is het natuurlijk ook van belang dat ook in het Land van Cuijk, ik heb, meen ik uit de commissie, gehoord dat in het Land van Cuijk iedereen deze residuele methodiek gaat voeren. Dat is voor ons ook van belang. Daar wil ik bij laten, voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. VVD, meneer Van Bentem.
Even mijn bril er weer op. Dat is nieuw voor mij, dus dat wordt even wennen. Voorzitter, zoals ook al in de commissie gezegd, een goed voorstel, maar, dat komt dan bij zo'n zin, de residuele methodiek heeft naast de geschetste voordelen ook een nadeel. Dit nadeel kan zijn dat als we nu een deal sluiten, de projectontwikkelaar wacht met de oplevering van het project totdat de markt beter is. Naar onze mening is dat nadeel te ondervangen door de waarde pas te bepalen op het moment van oplevering van het project en niet vooraf. Dit heeft zowel een voordeel bij een stijgende markt voor de gemeente dat wij meer geld krijgen, een juiste prijs krijgen, maar ook bij een dalende markt dat de projectontwikkelaar nog steeds een marktconforme prijs betaalt. Mijn vraag is dan ook, is de wethouder bereid op dit punt het voorstel aan te passen?
Ja, meneer Niele van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de commissie refererende herinnerend, zat ik te denken toen de heer Van Bentem het woord was, is dit het enige wat daarvan overgebleven is vanuit de fractie VVD. Maar
voorzitter.
U hoeft niet te happen, maar meneer Gertsen, zeg het maar.
Ja, nee, maar het is...
En hij was er zelfs nog niet eens bij.
Het mooie is als het voorspelbaar is wat er gebeurt. Hè. Nee, dan moet u lid worden van de VVD en dan kunt u onze fractievergadering bijwonen. En dan kunt u zien hoe dat beraadslaging gaat.
Meneer Niele, gaat
u? Ja, dank u wel, maar dat is gewoon geen antwoord op mijn vraag. Ik heb heel veel kritiek gehoord in de commissie van de heer Van Bentem. En er is eigenlijk helemaal niks van overgebleven. Dus wij waren bijzonder benieuwd hoe de fractie VVD deze vergadering inging. Maar het antwoord is inmiddels duidelijk.
Ja, dan wil ik wel even iets op
zeggen. Ja, meneer Van Bentem,
dat is een vraag aan mij volgens mij. En het was geen
kritiek, de hele fractie was daar.
Vragen. Hè? De kritiek en vragen is dan misschien iets nieuws. Maar vragen en kritiek is niet hetzelfde natuurlijk.
Meneer Niele, gaat u verder.
Nou, ik wil het verslag nog wel eens op nalezen. Maar het waren niet alleen vragen. Ik kan me nog iets herinneren over onderhandelingsstrategie, et cetera. Maar het zij zo. Maar de situatie is nu eenmaal zo.
Voorzitter, zo zie je maar waar een hele goede, heftige discussie toe kan leiden.
Kijk, en zo waren we bijzonder kritisch vroeger en zo zijn we het niet meer. Nou, prima toch? Nogmaals, toen wij dit...
Ga gewoon verder. Dat
wie,
lijkt me
wie nog meer?
Ja, hou je bij je eigen betoog.
Oh, het is weer na 10:00. Het begint weer... Ja, hij begint weer. Dankjewel. Houd bij je eigen betoog. Het college stelt op advies van de Ecoris dat de grondprijzen niet meer marktconform zijn. En u stelt op bladzijde 4 primair uitgangspunt was en blijft marktconformiteit, CQ marktconforme grondprijzen. En laten we helder zijn, daar kan in feite niets mis mee zijn. Dus op zich kunnen we het daar ook niet mee oneens zijn. Maar dan de vraag. Is het nu dan niet meer zo? En waaruit blijkt dat? En als we al willen veranderen, wat is het doel en hoe gaan we het meten? In feite drie basale vragen waarop in uw voorstel, maar ook in de commissie, geen antwoord heeft. Ook in de commissie is gepoogd om te achterhalen waarop de marktconforme prijs, waarop u een marktconforme prijs relativeert. Niet aan het systeem, maar het zou aan de markt moeten liggen. En waar is de markt voor de grondprijssystematiek? Niet in een advies, maar in de praktijk. Dan ook maar even terug naar die regionale woningmarktvisie. Dat was uw beleidsstuk voor de samenwerking in het Land van Cuijk. Ook daar werd gerefereerd aan de regionale afstemming van prijzen en systematieken. Maar in uw voorstel hebt u er me geen woord over en naar aanleiding van de commissie blijkt dat u daar wel al over sprekende bent. Prima. ICORIS adviseert u en die hebben een norm, maar de vraag is, geldt die norm voor heel Nederland? De grondquote moet veranderen naar de residuele waarde. U geeft aan dat u voor deze systematiek met open begrotingen dient te werken en dat dat steeds meer is ingeburgerd, ook door aannemers. Maar de vraag is hoe realistisch deze zijn en of daarmee ook bekend is welke risico, CQ windopslagen, er wordt gewerkt. Immers, daar dient dan ook duidelijkheid over te bestaan. Dan straalt een stuk meer en meer uit dat u uit wilt gaan van maatwerkafspraken. Misschien dan wel geen beleidswijziging, maar u maakt er meer en meer melding van en vindt ook dat u dat in de toekomst een collegebevoegdheid is en blijft. Meerdere collega's hebben al gesproken over transparantheid en transparantie. Nou, die is er wat ons betreft nog niet, maar misschien dat u daar nog op terugkomt. De Raad heeft in deze een controlerende taak en als u stelt dat de Raad bij de behandeling van de BGE in staat is om die controlerende taak als totale grondbedrijf ook zo uit kan voeren, dan concluderen wij dat dit niet op deze wijze zo wordt gerapporteerd en dus ook zo niet kan worden gecontroleerd. Mocht u conform beleid al uitgaan van maatwerksystematiek, dan hoeft dat nu niet expliciet in uw voorstellen te staan. En kondigen wij nu reeds aan bij de eerstvolgende BGE er expliciet, maar ook indringend op te gaan controleren. Verder vraagt in te stemmen met uw voorstellen zonder dat u deze financieel heeft onderbouwd. In feite de omgekeerde wereld. Wij gaan uit van een goed onderbouwde besluitvorming en dragen u op daartoe de contouren eerst verder uit te werken. U constateert terecht dat deze methode zich niet leent voor particuliere bouwers en CPO. Zij willen immers vooraf weten waar ze aan toe zijn. Overigens maakt u daar wel een beperkte analyse van de markt door vergelijkingen te maken op deze markt met andere gemeenten, onder andere in deze regio. Voor wat betreft de bindingseisen hebben we in de commissie al gemeld. In de huidige markt lijkt afschaffing zinvol, maar wij wensen daar uitdrukkelijk bij te melden dat dit gemonitord dient te blijven te worden. Zeker bij beperkte mogelijkheden in onze kleine kernen zal herinvoering met regelmaat overwogen moeten kunnen worden. En wat CDA betreft zal dat ook met regelmaat gecontroleerd of geëvalueerd moeten worden. Met betrekking tot de bouwvolumebijdrage, die gaat u afschaffen voor projectontwikkelaars, maar niet voor de individuele bouwers. Je zou zeggen, op basis van een gelijkheidsbeginsel zou je hier ook voor moeten kiezen om voor particuliere bouwers deze ook tijdelijk af te schaffen. Dan het advies van ICORIS over de startersleningen. Bijzonder interessant en uit ons CDA hard gegrepen. Of u ook zo enthousiast bent met dit advies is ons eigenlijk niet duidelijk. Op basis van een eerder signaal zouden we mogen denken van wel, maar het voorstel zegt er verder niets over. Ja, u schuift het voor u uit, zonder dit op enige wijze smart te maken. Geacht college, wat doet u met dit advies? En zoals u waarschijnlijk weet, komen we daar in ieder geval bij het volgende agendapunt zeker op terug. Voorzitter, wij zijn op zich nog niet overtuigd van de wijzigingen die u voorstelt, maar laten ons eventueel overtuigen naar aanleiding van een verdere discussie. Belangrijk daarbij is in ieder geval om voortdurend inzicht te krijgen of te gaan krijgen en te houden in de resultaten die u voor ogen heeft. En ik wacht uw reactie graag af. Tot zo van de eerste termijn.
Dank u, meneer Niele. Meneer Joon, aan u het woord.
Voorzitter, dank u. Met uw welbevinden, ik heb gelet op de behoorlijke discussie die wij in de commissie hebben gevoerd en de vele vragen die er geweest zijn. Toch nog eens even op een rijtje gezet waarom wij nou als college denken dat deze methode nou echt wel de juiste methode is en waarom we dat nu zouden moeten invoeren en wat de consequenties daarvan zijn. Ik heb daar even wat over opgeschreven en dat wil ik u even vertellen. Ik denk dat ik daar de meeste vragen die u heeft gesteld wel mee kan beantwoorden. Bij wijziging van de methodiek, als het vaststellen van een prijsbepaling moet uiteraard ook werkelijk een problematiek te grondslag liggen. Anders hoef je namelijk geen wijziging door te voeren. In dit geval is het probleem de economische malaise die maar aanhoudt. En daardoor ook de voortgang van de uitgifte van gronden, de woningbouw en de doorstroming van woning naar woning. Niets doen is voor ons geen optie. Aan die afgenomen voortgang liggen verschillende redenen ter grondslag. Eén daarvan is dat we wellicht een grondprijsbeleid en methodiek hanteren die niet meer aan de actuele eisen van de markt voldoet. En het laatste is nu precies wat we hebben laten onderzoeken. Die kennis hebben we onvoldoende in huis. En hebben we na een selectieprocedure het bureau Ecoris voor uitbesteed. Dat is een gespecialiseerde organisatie, staat al 84 jaar, heeft 77 miljoen euro omzet hierin. Jan Timberg is daar de directeur geweest, onze Nobelprijswinnaar. En ze zijn in 100 landen actief. Ze zijn dus een zeer gespecialiseerd bedrijf. Men heeft bij het onderzoek gekeken naar de...
Mevrouw Van Diemen, wat vragen.
Ja, ik vind het een prachtig betoog voor een bedrijf, maar dat is voor mij geen enkele reden om daar verder iets van te vinden, zullen we maar zeggen. U begint met, er ligt een bepaalde problematiek en daarvoor moeten we de methode aanpassen. Is het niet heel simpel dat de methode niet bepalend is, maar de juiste prijzen die u hanteert in dat soort kaders bepalend zijn? Het gaat niet om de werkwijze, het gaat niet om dat, juist dat andere stuk.
Ik zou willen voorstellen mijn betoog even af te maken. Ik heb wel een antwoord daarop in mijn betoog verwerkt. En als ik daar niet aan toe kom, dan zal ik hem absoluut graag aan u beantwoorden. Men heeft bij het onderzoek gekeken naar de verschillende vormen van gronduitgifte, zoals de vrije kavels, bedrijventerreinen, sociale woningbouw. En daarnaast heeft men ook gekeken naar de verschillende methodieken van grondprijsbepaling, zoals residueel, comparatief en de grondquote. De conclusies van Ecoris zijn dat wij gelukkig voor een deel nog actuele en een werkbare methode gebruiken. Maar ook geconstateerd is echter dat de huidige gebruikte grondquotemethodiek, de gestaffelde percentage op basis van de vrij op naamprijs, voor de uitgifte van kavels aan seriebouwers niet meer actueel en adequaat is. De methodiek is 7 jaar geleden vastgesteld. En het heeft geen marktconforme quotes meer. Deze quotes zijn te hoog, zoals u ook achter in het Ecoris-rapport kunt lezen met voorbeelden die berekend zijn door Ecoris. En de systematiek is bovendien te statisch. De huidige woningmarkt die vraagt dus ook om meer flexibiliteit en maatwerk. En ervan uitgaande nogmaals dat niets doen geen optie is, konden we voorstellen om de grondquotes te verlagen of de aanbevolen residuele grondwaardemethodiek te hanteren. En door vast te houden aan de grondquotes winnen we niets aan flexibiliteit en blijft er een gestaffeld vast percentage voor alle vrij op naamprijzen en alle projecten. Er is geen maatwerk nodig, mogelijk. Echter door over te gaan op de residuele grondwaardemethodiek, in combinatie met de comparatieven die we veel gebruiken, kunnen we dat per project wel bepalen. Maatwerk dus. En ja, dat is wellicht niet de makkelijkste weg, maar wel degene bij wie we het meeste vertrouwen hebben om tot goede resultaten te komen. Bovendien wordt het inmiddels gebruikt door bijna 60% van de Nederlandse gemeenten, waaronder de 4 andere gemeenten in het land van Kuik. De methodiek behelst inderdaad een andere manier van onderhandelen. Er moet onderhandeld worden over het verschil tussen die vrij op naamprijzen en de bouwkosten. We krijgen daarbij inzage.
Een interruptie van meneer Nieden.
Dank u wel, voorzitter. Heb ik u goed verstaan doordat u zei dat de andere 4 gemeenten in het land van Kuik ook met deze...
Allemaal deze methodiek nemen ze ook allemaal.
Ja, werken ze al mee of gaan ze, zitten ze aan, gaat men mee aan de slag?
Men gaat men mee aan de slag.
Ja, maar er is nog niet mee, ja, nog geen besluit overgevallen.
Er zal wel ooit één de eerste moeten zijn.
Dus we gaan over 1 methodiek. We krijgen dus inzage ook in de bouwkosten via die open begroting. En daardoor denken we juist dat het proces sneller kan gaan en duidelijkheid. En daar staan ook bijvoorbeeld rendementseisen en rendementspercentages in vermeld. Onze gemeente heeft hier inderdaad nog weinig ervaring in. Maar het college is ervan overtuigd dat dit wel de goede weg is. En we zijn nu bezig momenteel met een echt concreet voorbeeld waar we graag direct ervaring mee willen opdoen. Het voeren van onderhandelingen zien wij als een pure bedrijfsvoering en dus een collegebevoegdheid. U krijgt 2 keer per jaar de BGE, 1 keer per jaar het woningbouwprogramma en de achterliggende grondexploitaties zijn altijd voor u ter inzage. Bij dreigende afwijkingen komen we via een raadsinformatiebrief bij u terug en kunt u beslissen of u het op de raadsagenda wil zetten. Het college opereert hier dan ook binnen de kaders die door u als raad gesteld zijn. Afsluitend, voorzitter, beste mensen. Ja, wij weten niet precies de consequenties. Ja, er zijn ook andere methodieken. We weten in ieder geval dat niets doen geen optie is. De doeltreffendheid ervan kunnen we pas achteraf ervaren. En overgaan op de residuele grondprijsmethodiek geeft ons in ieder geval marktconformiteit en flexibiliteit voor maatwerk waar behoefte aan is in deze moeilijke economische uitdagende tijd. Dan hoop ik een heel aantal van uw vragen beantwoord te hebben.
Ja, kijkt u zelf het lijstje nog na of kijken we even over de vingers?
Ik weet in ieder geval sowieso van de VVD specifiek een vraag. Ik kijk eens even na. Gedaan. Erfpachtmethodiek is nog gevraagd in het begin, die heb ik niet behandeld. Er wordt inderdaad duidelijk geadviseerd om niet met de erfpacht aan de slag te gaan in deze methodiek. Erfpacht uitgeven. In ieder geval ook niet ondersteund door Vereniging Eigen Huis, VNG en de Consumentenbond. Maar wellicht bedoelt u iets anders, dat vraag ik aan u, want het heeft soms wel met financiering te maken. En dat is anders dan uitgifte van grondmethode.
Mevrouw Van Diemen.
Erfpacht nieuwe stijl moet erachter en dan heb je het over een financieringsmethodiek.
Ja, dat is een financiering. Nou, daar hebben we in. Dat is een ander verhaal dan het grondprijsbeleid. Dus. Dan volgens mij PLC over de evaluatie in 2016. Dat ging heel specifiek over het afschaffen van de woningbouwbijdrage. En niet voor de particuliere sector. Om daar te kijken naar 2016 of dat we nog blijven handhaven. Dus dat was dat. En normaal komen we natuurlijk elk jaar met een update van de BGE. Dus dan komen we sowieso bij u terug. En afwijkingen rapporteren we ook. Dus je hebt eigenlijk een soort continue evaluatie.
Meneer Jeroen?
Ja, maar evengoed is dat ook ver weg, hè, 2016.
Ja, maar dat heeft wel de tijd nodig, want dat valt op zich nog wel mee. Dat is 3 jaar. Om 2,5 jaar nog. Het lijkt ver weg, maar het is misschien dichtbij al. Dat zit er natuurlijk daarbij zo wel op. Dan de VVD. Ja, inderdaad, klopt. Het is die latere oplevering kan een nadeel zijn. Het zou dan gaan op die vrij op naamprijs, om die later dan vast te stellen en dan nog eens te kijken naar de residuele waarde. Dat kan ik u toezeggen, omdat we dat gaan hanteren. Geen probleem. Ik denk dat het alleen maar beter is. Het betekent in ieder geval wel dat het zowel positieve als negatieve uitwerking kan hebben. Dus, Oké. Volgens mij, ik kijk nog even naar de vragen van het CDA. De norm van Ecoris heel Nederland. Nou, ze hebben specifieke voorbeelden hiervoor gebruikt. En volgens mij niet voor heel Nederland geldig. Maar dan zou ik even het rapport moeten doorlezen. Maar ze hebben echt wel vergelijkbare quotes gebruikt nu in de methodiek. En u ziet ook de tabellen achterin staan, hè, met de bronvermelding als u het rapport erbij heeft. En daar ziet u ook, waardoor er duidelijk is geworden, waardoor wij nu gewoon te hoog zitten op dit moment. Het is helemaal uitgerekend door Ecoris, staat in het rapport. Volgens mij heb ik ze dan wel. De startersledingen komen hiernaast. Dan is er nog een vraag van het CDA over de woningbouwbijdrage van particulieren. Die hebben we in de commissie ook wel even ter sprake gehad. Wij denken eigenlijk dat dat niet nodig is, want vaak hebben de particulieren die hebben al grond, dus die hoeven niet een extra investering te doen. Het is vaak een bestemmingsplan wat anders ingevuld wordt. Dus uiteindelijk om te stimuleren dat er meer bouw gaat plaatsvinden, is het juist die seriebouwer die dat nodig heeft. En daardoor hebben wij ervoor gekozen nu van dat het voor de particulier nog niet van toepassing hoeft te zijn. Dat waren de antwoorden op de vraag.
We kijken even of er behoefte aan verduidelijking is. Want tweede termijn hebben we sowieso nog. Hè? Mevrouw Van Diemen.
U zegt grondquotes, hè, dat, daar willen we niet mee werken. U noemt dan ook twee methoden. De methode die nu op tafel ligt, maar ook de comparatieve. Gebruikt u ze beiden? Dus eigenlijk, ik zou bijna zeggen, van het, als je zegt ik wil heel flexibel zijn, dan zou je bijna eclectisch moeten zijn in je werkwijze en methodes. En zo, hè? Maar begrijp ik nou goed dat u ze allemaal oppakt? Of?
Ja, bij de comparatieve is eigenlijk wat het woord zegt, is nog even vergelijken. Dat doen we natuurlijk wel ook altijd. Daarom zeggen we, ja, we gebruiken die ook. Want we kijken natuurlijk wel, we blijven om ons heen kijken of we wel marktconform zijn. En dat is comparatief ook.
Oké, tweede termijn. Het woord is aan u. Sorry. Meneer Nielen, nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Op zich een helder verhaal en ik moet eerlijk zeggen duidelijker dan hetgeen in de commissie naar voren kwam. Laat ook helder zijn. Waar het wel over gaat, twee dingen. U gaf aan aannemerswerken met open begroting, had u in de commissie over, had het nu weer over. Op zich allemaal helder, maar in die open begrotingen wordt u niet gemeld wat een risico, welke risicoopslag een aannemer hanteert en welke buffers of winstopslagen gerealiseerd worden. En daar zit natuurlijk, een spanningsveld in. Hoe hoger die opslag voor de aannemer, hoe lager daardoor de grondprijs gaat worden. En dat is het gevaar wat wij in deze methode wel zien. En de vraag juist, hoe kunnen we daar, ondanks dat die aannemers de boeken op tafel leggen, hoe kunnen we daar helderheid over krijgen en dat we dan toch een redelijke, of in ieder geval een marktconforme grondprijs krijgen. Want ja, als daar te hoge opslagen zijn, dan wil we minder. Dus dat is één. Tweede opmerking ging over die flexibiliteit en in crisistijd. Nee, en dan heb ik nog een derde. U geeft er eigenlijk mee aan, met andere normen bent u flexibeler. Dat kan ik eigenlijk niet helemaal verklaren, want in ons oude systeem hadden we ook normen. Op vrij op naamprijs bepaalde normen hebben we straks met dit systeem ook. Hoe kunnen we dan flexibeler zijn? Is dat dan toch die maatwerk? Want dat is dan de derde vraag, opmerking. U stelt afwijkingen, melden wij. De vraag is natuurlijk, en dat heb ik in mijn eerste termijn ook gesteld, de BGE gaat over macro, het totale BGE gebeuren. En op het moment dat wij een transactie grond 10% goedkoper verkocht hebben, dan kunnen we die niet uit de macro BGE destilleren en kunnen wij dat als raad ook niet controleren. En daar ligt ook gelijk onze crux met uw term maatwerk. En we hebben er in de commissie ook achter gesloten deur proberen wat duidelijkheid over te krijgen. En de andere partijen stellen ook, wij geven de kaders mee, maar voor mij is absoluut niet helder welke kaders hebben we meegegeven. Ja, die percentage te staan, maar op het moment dat u met maatwerk gaat werken en 1% afwijkt, zou u dat naar de raad terug moeten koppelen. En ja, ik kan me de laatste BGE's er niet herinneren, maar ook eerdere jaren niet dat we op individuele transacties, op individuele koppelverkopen, om het zomaar te zeggen, daar ooit een terugmelding over gehad. Hoe gaat u dat doen naar ons, naar de toekomst toe, naar deze raad toe? Daar ben ik wel benieuwd naar.
De wethouder, drie vragen.
Van ja, drie vragen, de open begroting en het rendement. Ja, wij weten een bepaalde bandbreedte van rendement die zij ook vermelden. En dat is inderdaad wel de onderhandelingsruimte, zeg maar, die daarin zit. Het speelveld wat erin zit van de onderhandelingen. En dat is juist de deskundigheid die wij gaan verwerven, zeg maar. En het leereffect wat we moeten krijgen met elkaar. Maar aan de andere kant is het ook zo dat ook die ontwikkelaars gewoon heel graag willen nu. En wat ik al zei, we hebben een heel concreet voorbeeld nu. Waar we het nu op zouden willen gaan toepassen. En dat zal voor ons dus ook een leertraject zijn van nou, waar zit nou die ruimte in die marges? En nou, daar hebben ook onze werkorganisatie de nodige ervaring mee.
Dan, ja, mevrouw Diemen, als het hierop ingaat dan. Hè?
Want ja, nee, het sluit hierbij aan, want ik heb volgens mij mijn blaadje alleen maar staan toetsen, controleren. U zegt dat is de bandbreedte, we moeten het nog leren. Ga vooral met gemeentes praten die het doen, want die kunnen u leren dat je over alles moet onderhandelen. En het is bij lange na niet zo simpel is als dat u het hier voorstelt. Dat is de waarschuwing die ik mee wil geven. U gaat onderhandelen, maatwerk doen, kaders. Wat zijn die kaders dan en wanneer wijkt u dan af en wanneer hebben wij die discussie dan? Want hoe toetsen wij en hoe controleren wij dat? Dat is de angel die er voor mij nog absoluut in zit en waar ik geen antwoord op heb. En dat zijn dezelfde vragen die daar liggen.
En de wethouder.
Het kader wat wij hebben is de BGE, wat ik al gezegd heb. En daar heeft u, dat stelt u vast. Wij rapporteren hem zeg maar ook vanaf nu zelfs 2 keer per jaar. De individuele transacties kunt u allemaal bij ons bekijken. Die liggen volgens mij niet openbaar, maar op afspraak is er altijd inzage in. En wijken wij af van hetgeen wij in de BGE afgesproken hebben met u, dan heb ik al tegen u gezegd dat wij via een raadsinformatiebrief bij u terug zullen komen. En u kunt dan beslissen of u dit eerst wil bespreken of niet. En misschien zegt u wel, nou het is een dusdanige kleine afwijking voor ons op dat grote project of op een klein project. Het is niet nodig om dat nog in de raad te bespreken. En die flexibiliteit zit er dus helemaal in voor u. Dan de derde vraag volgens mij. Tweede vraag, waar flexibeler? Ook een beetje met dat maatwerk. Het probleem bij die grondquotes is dat je, als je ook dat staatje hebt gezien, zeg maar, wat er in het rapport zat, is dat het toch wel heel vast ligt voor al die projecten. Het is wel binnen een bandbreedte van vrij op naamprijzen, maar uiteindelijk geldt dat voor de hele range van vrij op naamprijzen wat je vaststelt. En bij de residuele waarde, dan kan je echt per project, zeg maar, daarin zitten. Dus daar zit dat maatwerk in en die flexibiliteit. Dat je loskomt, zou ik maar zeggen, van die vaste tabel die je moet hanteren. En dat is juist de truc wat we gaan doen. En volgens mij heb ik daarbij ook uw laatste vraag beantwoord. Flexibel en maatwerk.
Heel kort, ik snap uw uitleg, maar de vraag is of wij op die wijze de afgelopen jaren, laten we ook maar helder zijn, ook langere tijden terug, om het zo maar zeggen, of dat we op die wijze inzicht hebben gekregen in de maatwerkafspraken die er gemaakt zijn. Dus ik ben eigenlijk op zoek hoe dat wij die garantie kunnen krijgen dat we daar onvoorwaardelijk ook inzicht in kunnen krijgen naar de toekomst toe. En ja, ik weet niet of dat ik dat, wat u straks zegt, voor afwijking gaan we via raadsinformatiebrieven, et cetera, werken. Of dat we daar met die toezegging, dat we daarmee uit de voeten kunnen, lijkt me op zich een hele goede afspraak te zijn. Dus.
U heeft de vraag gesteld en u zelf beantwoord, begrijp ik? Of, dan,
Ja, dat klopt. Maar op het moment dat het niet zo is, dan hoor ik het ook wel.
Helder.
Nee, dan hoor ik het.
Helder.
Dan hoor ik het graag.
We gaan naar de tweede termijn. Mevrouw Van Diemen.
Ja, ik denk dat ik mijn waarschuwing heb afgegeven. Hè. We gaan onderhandelen over alles wat los en vast zit. En vervolgens weten we, en dat vond ik wel een mooie, nog niet eens precies, wat zijn die maatwerkafspraken dan waar wij met z'n allen mee instemmen. Dus het wordt moeilijk toetsen, het wordt moeilijk controleren, de transparantie. Ik vraag me af, we gaan het ervaren, want ik begrijp al lang dat we doen wat we nu doen. Dat je iets moet doen, snap ik wel, maar het is niet de methode die bepalend is, maar wel welke onderhandelingen en welke prijs je voert. En waar ik toch nog wel even naartoe wil, wat ik vooral niet wil, is dat we nu alleen maar blijven hangen in methodediscussies, in plaats dat we gewoon, denk ik, nog even knoerhard moeten afwaarderen. En laten we de mist er niet overheen gooien, maar laten we de realiteit blijven zien. Voor ons geldt, als men zegt, men moet het nog gaan leren, ja, ik kan alleen maar meegeven, leer het van die anderen en die zullen je de bezwaren laten horen. Neem ons mee in die leerervaring, want wat ik ontzettend jammer vind, is dat we een proces hadden doorlopen waarin wij zouden worden meegenomen. Worden we niet, krijgen het zo op ons brood. En dat vind ik jammer als je daar wel afspraken over hebt gemaakt. En bij mij is afspraak. Je had ons daarin mee moeten nemen. Het enige wat ik dan nog kan zeggen, want iedereen zal zeggen, ja, we gaan het toch doen. We gaan er bovenop zitten. En ik wil echt tot in detail, en dan ga ik dan maar een keertje kijken. Ik vind het saaie stof, maar ik wil het wel zien. Ik wil wel zien of dat maatwerk daadwerkelijk binnen bandbreedtes is die voor ons tolerabel zijn.
Dank u, meneer Asbroek, D66.
Nou, ik zou alleen een compliment willen geven voor de heldere uitleg. Het is me nog duidelijker geworden dan het al was.
Dank u. ABC, meneer Kouwers.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil me aansluiten bij de complimenterende woorden van D66. Wat mij nog wel bezighoudt is een kleine vraag naar aanleiding van het betoog van mijn collega Siroen. Hij had het over bindingseisen. En volgens mij is dat hartstikke geschrapt in allerlei EEG-verordeningen. En daar wil ik nog graag even wat duidelijkheid over. Tot zover.
U wil die... Ja, meneer Siroen, misschien krijgt u daar de duidelijkheid al van.
Ja, ik wou het hierbij laten bij het volgende. Ik denk dat we die transparantie met elkaar moeten zoeken. Daar kunnen we natuurlijk ons ook door bij laten staan door onze eigen accountant, wat ik in eerste termijn al noemde. Ook zelfs als het moet de Rekenkamercommissie, dat we het proces gewoon goed aangaan. Ik had nog een laatste vraag eigenlijk, maar ik... werd even, maar lag ook deels aan mezelf over het hoofd gezien, denk ik. Maar ik begrijp van de wethouder dat het oude systeem eigenlijk min of meer synoniem is met niks doen. Dat moeten we niet doen. We moeten vooruit en we moeten ook, laten we zeggen, grond kwijt raken, om het zo maar te zeggen. Maar ik begrijp dat er een uitzondering is gemaakt in de relatie met Mooiland, want daar volgden we niet het advies van Ecoris. Moet ik dat nou opvatten als een... handhaven van het oude systeem, want daar volgen we de overeenkomst mee, staat in de stukken. En dat, nee, maar dat is min of meer de oude systematiek. Dus enerzijds zegt de wethouder van nou, dus eigenlijk achterhaald daar stilstaan. Maar bij Mooiland zouden we dan, als je dat doortrekt, consequent stil blijven staan. Maar daar wou ik nog graag een toelichting op. En anders mag het ook als zodanig als vragen genoteerd worden, dan heb ik er ook wel vrede mee.
Volgens mij heeft de wethouder vooral gezegd, niks doen aan het oude systeem is geen optie. Maar daarmee is het oude systeem niet een synoniem geworden van niks doen. Dan doet u zichzelf volgens mij ook tekort, namelijk als je dat zou concluderen. Meneer Van Bentum.
Ja, heel kort. Heel kort. We zijn blij met de toezegging en voor de rest verder geen aanvulling.
Oké, dank u. CDA, meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, niets doen is geen optie. Dat wordt ook gesterkt door het rapport Commissie Bouwgrond, die gepubliceerd was toen wij de dag voor de commissievergadering, waarin hij gemeenten, maar ook banken, projectontwikkelaars, iedereen ervoor langs kreeg. En op zich, ik denk dat het goed is dat we een keer moeten kijken van... waar moeten we het verlies gaan nemen, om het zo maar te zeggen. Dus... belangrijk is in ieder geval dat we inzicht krijgen in de resultaten, dat we transparant gerapporteerd gaat worden. En dan is het voor ons de voordeel van de twijfel, om het zo maar te zeggen, omdat we toch iets moeten doen, of dat dit de methode is. We zijn nog steeds niet overtuigd, maar in ieder geval wel de overtuiging dat we iets moeten doen. En we zullen dit kort volgen en evalueren en dan komen we er mogelijk op terug.
Oké, volgens mij, ja, er ligt alleen nog een vraag over bindingseisen. Wil u die nog komen beantwoorden, meneer Joon? Dat wil u.
Ik zit inmiddels zo in die materie. Dus ik ga wel een poging wagen. Het bindingseis, nee, dat is juist als u kijkt op bladzijde 5 van ons voorstel, die gaan we juist afschaffen. Die hadden we en die gaan juist. De uitzondering van Mooiland is er nog een vraag. Nou, Mooiland hebben we bijvoorbeeld Kuikse Kantelen in de Faluwe. Ja, dat zijn al hele vaste en recente afspraken. Dus daarom hebben we ook gezegd, daar hoeven we geen andere methodiek voor te hanteren. En bovendien, het komt ook duidelijk uit het Ecoris rapport naar voren, is dat wij in die bandbreedte voor die sociale woningbouw tussen die uitgifteprijs van tussen de 10.000 en de 20.000 euro zitten we op 16.000 nog iets. Zitten we al heel erg mooi in die bandbreedte. Dus geen reden om verder daar andere dingen mee te doen.
Oké, Wieser, ik breng het voorstel gewoon in stemming. Wie is er voor dit voorstel tot aanpassing van het grondprijsbeleid? En dat zijn we met z'n allen. Oké, daarmee is het aangenomen. Dan komen wij bij agenda punt 15... En dat is het op verzoek van de CDA-fractie het raadsinformatiebrief 64 over de startersleningen. En het woord kan ik geven aan meneer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het spijt me dat ik toch na 10:30 nog even wat wil zeggen. En ja, je zult wel denken, dan komt u weer met een motie, maar ik ga het toch even uitleggen. We hebben schriftelijke vragen gesteld, heeft u kunnen lezen. Er zijn mogelijkheden nu om, betere mogelijkheden nu voor de gemeente om startersleningen uit te geven. Het Rijk draagt daar 50% van aan bij. Ik wil in ieder geval het college bedanken voor de heldere beantwoording van de schriftelijke vragen. En de beantwoording van die vragen, voorzitter, was ook positief. Laat dat helder zijn. Het college gaf aan van, nou ja, dit hebben wij gelezen en wij gaan hier naar kijken. Daar hebben wij een motie over gemaakt. En die zou ik eigenlijk nu meteen willen indienen, meteen willen voorlezen en daar kort even iets op toelichten. Want wij denken namelijk dat het belangrijk is om vaart te gaan maken met startersleningen. Misschien als ik eventjes, het is heel kort, het van mening zijnde en het voorstel even voorlees met u goed vinden.
Ja, gaat u gaan.
De raad gehoord op beraadslaging. Van mening zijnde dat er vanuit het Rijk financiële ondersteuning is voor de gemeentelijke uitgifte van startersleningen. ICORIS in het onderzoek naar het gemeentelijk grondprijsbeleid aanbeveelt om startersleningen te introduceren. Een gemeentelijke regeling voor startersregelingen, leningen kan voorzien in een behoefte en een stimulerende werking heeft op de tussenhaakjes lokale woningmarkt. Verzoekt het college uiterlijk in de tweede helft van 2013 een raadsvoorstel voor te bereiden ter implementatie van een regeling voor startersregelingen, daarbij mogelijkheden voor regionale samenwerking mee te nemen. Waarom de motie? Want ik kan me voorstellen dat het college zegt, ja, hij is overbodig, want we hebben al aangegeven dat we mee aan de gang gaan. Nou, ik wil graag die discussie toch vermijden, omdat ik het belangrijk vind, puur van onszelf, en ik hoop dat we daar steun voor vergaren, om hier als raad een signaal over af te geven. Startersleningen zijn om meerdere redenen belangrijk. Niet alleen voor de stimulerende werking op de woningmarkt, eigen huisbezit, een groep waar we iets mee moeten. En ik zie het ook een beetje in de lijn met het vorige voorstel, waar we toch ook kritisch over waren, waar we ook niet precies van wisten, ja, is dit, hoe gaat het uitpakken en hoe gaat het er straks uitzien. Ook dit zien wij als een belangrijk instrument in het hele spectrum als het gaat om onze lokale woningmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Nu zal de discussie, denk ik, in de raad, om die maar vast voor te zijn, op tweetal punten zitten. Het woordje implementatie, dat suggereert dat we wat er ook gebeurt, dat sowieso gaan implementeren. Dat snap ik. Ik heb het ook zo neergezet. Wij hebben het zo neergezet omdat wij het belangrijk vinden dat we hier iets mee willen gaan doen. Ik hoor graag van de collega's hoe zwaar dat woord implementatie voor u weegt. En ik snap ook dat dit voorstel financiële consequenties heeft. Financiële consequenties die ik niet kan voorzien en het college op dit moment ook niet. Laat helder zijn. Wij willen hier graag ook even een signaal mee afgeven en hopelijk het college dit jaar nog bij ons terug te laten komen. Kijk, en als daar hele goede argumenten zijn waarom wij het op basis van onze financiële situatie niet kunnen veroorloven, dan moeten we daar opnieuw naar kijken. Maar de achtergrond is, wij willen het graag, wij denken dat het mogelijk is en we willen graag dat het college hiermee aan de gang gaat. Ik denk dat ik zo voldoende toegelicht heb.
Dat denk ik ook, helder. Ik maak mijn ronde gewoon en dan is het woord aan meneer Poel. Ja, wie van u beiden? Maar dat moet u zelf weten.
Nee, maar ik zat even met de volgorde. Ja, voorzitter, wij hebben dit, motie besproken intern. En hij is sympathiek, maar dat woord dat valt al zo vaak. Want ook wij willen niet anders dan dat dat uit het slop wordt gehaald, die hele woningbouwmalaise. Maar aan zich waren wij ook tevreden over de antwoorden van het college, omdat men mee terugkomt. Dan is sympathiek aan die motie dat er in ieder geval wat voortgang wordt gegeven. Maar Hendrik zei het, waarschijnlijk ook naar aanleiding van wat mailtjes van mij, al terecht. Van ja, het woord implementatie impliceert dat het al wordt doorgevoerd. En daar zit bij ons wel een knelpunt. Want we hadden net met het vorige stuk ook wij over dat je dingen goed moest doen. Goed met elkaar bespreken. De effecten onder ogen zien. Dat was een kern van onze discussie zojuist. En die was ook een discussie van het CDA. En nu zeg ik dan, op mijn beurt, als wij daar consequent in zijn, dan wil ik ook eerst, voordat je gaat implementeren, de effecten zien, ook met name de financiële effecten. We kunnen het op zichzelf steunen, maar op het moment dat de motie van die aard is van we implementeren zonder effecten onder ogen te zien, ik ga er niet vanuit dat het zo gebeurt, maar zo staat het er wel, dan hebben wij daar moeite mee. Dus op zichzelf prima motie om voortgang te geven aan wat het college ook wil. Tweede helft van dit jaar komt er duidelijkheid, maar ik wil wel, voordat het verder wordt geïmplementeerd, en dat staat erin, eerst de effecten, met name de financiële effecten, goed onder ogen zien.
D66, meneer Kersken.
Ja, in wat minder woorden misschien toch hetzelfde standpunt.
De beantwoording van de in de raadsinformatiebrief is eigenlijk overduidelijk. Daar zegt het college, we wachten graag even tot ook de provincie duidelijkheid geeft. Misschien is dat intussen duidelijk, want ik vind het wel goed dat het CDA het op deze manier eigenlijk alsnog een keer agendeert. En heel belangrijk, wat zijn de financiële consequenties voor ons als gemeente, maar die twee dingen, provincie en wij hangen samen, want dan zou het effect voor ons nog wel eens geringer kunnen worden. Maar het college heeft toegezegd dat ze met die informatie zo gauw mogelijk komen. En dat maakt de motie eigenlijk helemaal overbodig wat ons betreft.
Meneer Jacobs, ABC.
Voorzitter, dankjewel. Ik kan dezelfde argumentatie gaan herhalen die Rob Poel van de Partij van de Arbeid genoemd heeft en die D66 net opgesomd heeft. Dus dat hoef ik me niet te doen. Maar starters, dat is voor ons ook van erg belang. Dus wachten op provincie, et cetera, et cetera.
Oké, PLC, meneer Siroen.
Ja, ik sta op zich positief ten opzichte van de motie. Het welslagen daarvan hangt natuurlijk ook af, denk ik, van wat precies geïmplementeerd wordt. En ik denk dat het dan hier nog voorgelegd wordt, maar om laten we zeggen, nog weer iets meer kracht achter te zetten, omdat het zo heel belangrijk is voor een hele belangrijke doelgroep die ons allemaal aan het hart ligt, wil ik hem wel steunen. En hoewel ook natuurlijk al ruim voldoende in de raadsinformatiebrief staat. Maar ik wil hem desalniettemin als een gebaar steunen. Dank u wel.
Ja, VVD, meneer Geerts.
Ja, voorzitter, sympathiek. Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Het is in ieder geval wel aardig is dat collega Hendrik zelf de argumenten al geeft waarom je deze motie niet zou moeten steunen. Want er zitten nogal wel wat haken en ogen aan die door diverse collega's ook zijn genoemd. En dat zijn ook de argumenten. Misschien ook een beetje richting te geven aan de discussie. Het college heeft gezegd is dat zij het voorstel onderzoeken. In ieder geval vanuit het standpunt van de VVD is het zo is dat wij moeite hebben überhaupt met dit soort regelingen. Omdat wij dit überhaupt niet zien als een taak voor de gemeente om dit soort zaken te doen. Wij kijken veel meer naar landelijk overheidsbeleid. En wij denken dat er heel veel andere instrumenten zijn om de huizenmarkt uit het slop te trekken. Bijvoorbeeld in de overdrachtsbelasting, meer maatwerk in hypotheekregels voor starters. Hè, ouders die bijvoorbeeld belastingvrij hun kinderen een zetje in de rug kunnen geven. Nationale hypotheekgarantie, meer garanties geven voor starters. Er zijn allerlei instrumenten mogelijk om die startersmarkt uit het slop te trekken. Zonder dat wij als gemeentelijke overheid daar een rol in zouden moeten spelen. Wij steunen deze motie niet en we vinden ook het onderwerp van de startersleningen bij de gemeente vinden wij niet zo'n goed idee.
Oké, zullen we eens kijken wat de wethouder eigenlijk van deze motie vindt. Meneer Baudet.
Dank u wel, voorzitter. In de RIP, op zich prettig te horen dat die duidelijk was. In de RIP van februari hebben we aangegeven dat wij daar later op zouden terugkomen. Nou, het is nu april. En het is al onze bedoeling inderdaad om daar aan terug te komen. En we willen eigenlijk voor de zomer, willen wij u een beeld geven van welke mogelijkheden er zijn wat betreft stimuleringsmaatregelen. Een van die mogelijkheden zou inderdaad de starterslening kunnen zijn. Ik wil u ook op wijzen dat inderdaad de provincie, 50% wordt eventueel van de starterslening gefinancierd vanuit het Rijk. De provincie Noord-Brabant heeft in haar voorbereiding nu standpunt ingenomen om 25% eventueel eraan toe te voegen. Nou, dat scheelt nogal, hè, want dat betekent dat onze bijdrage daarmee halveert. En dat zal dan die 25% zijn. Nou, we hebben vernomen dat in de kadernota van de provincie in juli daar een besluit over genomen wordt of zij daar wel of niet geld voor gaan gereserveren. Nou, dus dat wou ik sowieso afwachten als we praten over starterslening. Maar ik wou het breder trekken, want er zijn meer mogelijkheden. Hè. De heer Gertsen gaf aan vanuit het Rijk. Nou, dat is natuurlijk niet aan ons om dat te bepalen, maar binnen de gemeente zijn ook mogelijkheden om eventueel bouw te stimuleren. Op het moment dat wij voor de zomer u de mogelijke maatregelen die wat ons betreft kansenslagen zouden hebben die in ieder geval te presenteren. En wij willen dan eigenlijk na de zomer, en dan zit ik eigenlijk toch in hetzelfde tijdschema als de heer Hendricks van het CDA aangaf. Na de zomer willen wij dan een voorstel doen welke maatregelen wat ons betreft voor Kuik de meest beste zouden zijn. En nogmaals, dat zou de best staatsverlening kunnen zijn. Alleen daar kan ik nu nog geen oordeel over vellen. Want dan wil ik ze eerst allemaal keurig op een rijtje hebben. Dus ja, dit is een verduidelijking eigenlijk en een verdere toevoeging, actualisering van de raadsinformatiebrief. Hè. Daarmee, maar wordt eigenlijk, het staatsleiding is wat mij betreft te eng. Wij willen het graag als college breder doen. En in het tijdspad, zoals de heer Hendricks afgeeft, dus het najaar, komen wij met een voorstel. Dus daarmee de motie. Ja, dat is aan u verder.
Dat is aan u verder. Ik kijk ook eventjes naar meneer Hendricks.
Nee, voorzitter, ik kan natuurlijk alleen maar tevreden mee zijn. Laten we helder zijn. Als het college de intentie van de motie op deze wijze gestalte geeft, dan zijn we daar blij mee. Het is een toevoeging op de raadsinformatienota, want daar stond deze informatie nog niet in. Ik ben niet van de moties om de moties in die zin. Maar volgens mij heeft dan misschien kan ik dat nog even verifiëren, is de toezegging gedaan dat het college voor de zomer naar ons toekomt met een uitwerking. Zoals ik die vraag, u trekt het breder, maar daar zit de startersleding in. Hè? U komt voor de zomer met iets naar ons toe, dat heeft u volgens mij gezegd. Zodat wij na de zomer kunnen besluiten of het wel of niet implementeren. Heb ik dat goed begrepen?
Laten we eens kijken. Er komt een nog iets duidelijker ja.
Nee, daarom, dat was de toezegging. Wij komen voor de zomer, ik kom voor de zomer terug om aan te geven van welke mogelijkheden eventueel voor Kuik toepasbaar zouden kunnen zijn. En dat is breder dan de startersregeling. En na de zomer komen we terug met een voorstel welke regelingen of welke instrumenten wij voor Kuik zouden willen toepassen. Dus het is net iets anders wat geformuleerd. Alleen ik wil het wel graag goed gezegd hebben.
Nou, dit is voor niet tweelei uitleg vatbaar, toch, denk ik.
Ik ben toegevelijk, het is een ruimhartig ja. Heel hartelijk dank en ik zie u voor de zomer.
Goed, daarmee is denk ik bij anderen geen behoefte om daar nog op te reflecteren. Daarmee, ja.
Ja, ik trek de motie op dit moment in, maar ik hou hem natuurlijk achter de hand of op het moment dat het weer, hè? Ja, duidelijk.
Helder. We hoeven niet te stemmen. Het is, we gaan wel door naar agendapunt 16, maar ja, het reglement van orde schrijft voor dat ik u moet melden dat het 10:45 is. En wij nog twee agendapunten te doen hebben. Oh nee, één, sorry. Ja, nee, en de sluiting, maar dat kan, dat gaan we redden, denk ik. We maken het af, goed zo. Want voor u ligt dat voorstel tot uitbreiding aanhoudingsbesluit wet Geurhinder en veehouderij. En D66, daar ben ik bij aangekomen. Dus meneer Keskes.
Ja, we hebben een vrijwel identiek voorstel al een keer gehad, maar er zijn wat nieuwe ontwikkelingen waardoor dit herhaald moet worden. Daar staan wij natuurlijk helemaal achter. Mijn enige vraag daarbij is, hoe zit het met de termijnen? Gaat de jaartermijn nu opnieuw in of loopt voor een aantal gevallen de vorige door? Dat is mij niet helemaal duidelijk.
Oké, ABC.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn niet zo heel erg gelukkig met de maatregel, hoewel we hem volledig begrijpen. En dan het niet gelukkig zijn zit hem in de opeenstapeling van, zeg maar, verandering van voorschriften en maatregelen. Maar we kunnen hem billijken en wij zullen deze maatregel daar verder ook in steunen. Dank u wel.
Ja, dank u, meneer Siroen.
Wij steunen het voorstel ook.
VVD, meneer Van den Burgt.
Ja, een uitvloeisel van de wetswijziging sinds in januari 2013, dus akkoord met het voorstel.
Oké, CDA. Geen opmerkingen. Mevrouw Van Diemen, PvdA GroenLinks.
Als het over huur gaat, dan doe mij dat altijd. Ik moet zeggen, in tegenstelling tot, hè, wij zijn blij met deze maatregel. Alles wat ongewenste effecten om stapeling van huur of vergroting van huur en gehinderden te krijgen. Prima, en ik moet zeggen dat ik het ook heel leuk vind dat die klankbordgroep goed zijn werk doet. En wij zijn er buitengewoon tevreden.
Ik laat woordspelingen over geur achterwege en roep meneer Stoffels naar voren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met dit aanhoudingsbesluit, het is een aanvulling op het bestaande aanhoudingsbesluit. Dat betekent dus geen nieuwe termijn. Dit wordt geïntegreerd. 22 oktober 2013 loopt dit aanhoudingsbesluit weer af. Ook dit, ja.
Goed, hebben we het toch netjes voor 11 uur gered. Ik laat de hamer vallen en daarmee is deze vergadering gesloten. Dank u wel.